Goedenavond, dames en heren. Inmiddels is het 7:30 geweest. En zou ik willen voorstellen de vergadering te starten. Welkom allemaal. Ook welkom aan de aanwezigen op de publieke tribune. Die wellicht liever in de tuin hadden gezeten, maar toch hebben geprefereerd om hier te zijn. Dat wordt zeer gewaardeerd door iedereen aan deze kant van de tafel. Allemaal van harte welkom. We hebben berichten van verhindering ontvangen van de heer Visser, u wel bekend en ook de reden wel bekend. Mevrouw Renes is nog niet aanwezig, maar verwachten wij wel. En de heer De Jong verwachten wij denk ik niet. Mocht hij komen, dan is dat een verrassing. En voor de rest zijn we allemaal compleet. Dank daarvoor. Dat brengt ons bij agenda punt 2, het spreekrecht. Daar heeft zich bij mij en bij de griffier niemand aangemeld. Klopt dat? Dat klopt. Daarmee dat ook gehad. Dan zijn wij toe aan het vaststellen van de agenda. En bij dat onderdeel zou ik de wethouder Akkerman even het woord willen geven in verband met de procedure rondom de jaarrekening. Dat was ook aan de orde geweest in de informatieavond. De heer Akkerman.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dat is inderdaad al even besproken op de informatieavond. Zoals bekend, we hadden toen en hebben nu nog steeds geen verklaring van de accountant. Edoch, we hebben hedenmorgen nog mail en telefonisch contact gehad met de accountant. En hij heeft ons zowel per mail als per telefoon verteld dat hij verwacht volgende week een goedkeurende verklaring naar ons op te kunnen sturen. Het leek mij goed om dat te melden, want dan kan de afspraak die we in de informatieavond hebben gemaakt ook gevolgd worden. Namelijk vanavond de inhoudelijke behandeling van de jaarrekening. En de vaststelling van de jaarrekening uitstellen tot 7 juli. En als het allemaal loopt zoals we verwachten, zou dat laatste, als u het goed vindt uiteraard, een hamerstuk kunnen zijn.
Vindt u dat allemaal goed? Kijk even de kring rond. Heer Glerum zie ik.
Het lijkt me een hele zuivere gang van zaken. Ja.
Goed, dan aldus besloten, voeg ik dan nog aan toe dat de volgende keer, maar daar kunnen we het dan ook even over hebben, mocht er nog aanleiding zijn om over de accountsverklaring nog, dat u daar nog het woord over wil voeren, dan is die ruimte er natuurlijk. Besluitvorming doen we sowieso dan, maar het debat, zoals de wethouder al zei, dan vanavond. En dat proberen wij, hebben we ook afgesproken, ook voor de mensen die er niet bij waren, goed om nog even te benadrukken, dat we de agendapunten 13, 14 en 15 in de bespreking in één ronde doen. Weer in twee termijnen, maar gewoon samengenomen. Uiteindelijk de besluitvorming uiteraard wel voor de punten 13 en 14 apart. Andere punten nog over de agenda? Niet? Dan gaan we dat al dus doen. Dan zijn we bij het vragenhalf uur. Er hebben mij geen vragen van tevoren bereikt, maar het zou nog kunnen dat iemand toch nog een vraag heeft. Niet het geval? Nee, al dus afgehandeld. Dan zijn we toe aan het vaststellen van de besluitenlijst van de vorige vergadering. Dat was die van 26 mei. Iemand daarover het woord? Niet. Ook aldus besloten. En dan zijn we toe aan het voorstel tot afdoening van de ingekomen stukken. Iemand daarover? Opmerking? Nee. Dat gaat allemaal vlot. Dat brengt ons alweer bij de hamerstukken. Iemand over één van de hamerstukken het woord dan wel een stemverklaring? Hoeft aan een stemverklaring? Niet, mag ik concluderen dat u allen kunt instemmen, voor zover aanwezig uiteraard, met de agendapunten 7 tot en met 12. Ja, allemaal ook in de informatieavond aan de orde geweest. Alles besloten. Nou, dat gaat vlot. Dan zijn we dus bij de hoofdmoot van vanavond en dat is de behandeling van de jaarrekening, agendapunt 13, de BRAP, de bestuursrapportage 2016, agendapunt 14 en de kadernota 2017, agendapunt 15. Allemaal in één ronde en zoals te doen gebruikelijk doen we dat dan op volgorde van grootte van fractie en dan alternerend oppositie-coalitie. En dat betekent dat wij vanavond starten met de fractie van de ChristenUnie. Wie mag ik daarvoor het woord geven? De heer Schalk neem ik aan. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Gieselanden bouwt aan een duurzame en krachtige plattelandsgemeente. Ruimte voor de kracht van de Gieselandse samenleving is het motto. Er zijn projecten opgestart om vorm te geven aan dit streven. Dus lichten er een paar projecten uit. Het leertraject kerngericht werken. Bij dit project worden de communicatieve vaardigheden en houdingsaspecten van de ambtenaren getraind. De investering in de samenleving. We noemen de ontwikkeling van de thans ontwikkeling zijnde ontwikkelingscentra in Noorderloos en Hoogblokland. En in Giezenburg wordt een volwaardige sporthal gebouwd en ook het Wozoco krijgt vorm. In het sociale domein worden lokale projecten opgestart voor specifieke doelgroepen. De samenspraak met de WMO-raad zet je een andere lokale belangenorganisatie vinden plaats, maar het loopt niet altijd even vlekkeloos. Een beleid voor een duurzaam Giezenland staat in de stijgers. Een onderwerp dat al in het handelen van Giezenland in Giezenland in de komende jaren zijn weerslag zal hebben. En de meerwaarde van een fusie tussen Giezenland en Molenwaard wordt onderzocht. Een spannend proces waarbij de inzet van Giezenland het realiseren van een toekomstbestendige, krachtige plattelandsgemeente is. Het zijn zonder uitzondering initiatieven die de ChristenUnie van harte ondersteunen. Ze hebben wel een lange voorbereidingstijd gevergd en zullen voortdurend een fine-tuning nodig hebben om een optimaal profijt te bewerkstelligen. Omdat Giezenland de laatste jaren zich heeft gemanifesteerd als een slow-building organisatie, heeft de ChristenUnie er vertrouwen in dat alles uiteindelijk in de inspanningen resultaat zal hebben. We blijven aan het proces een kritische en constructieve bijdrage leveren. Om daar gelijk mee te beginnen maken we een kritische kanttekening voor wat betreft de veranderde rol van de gemeenteraad en voor wat betreft de uitrol van de burgerparticipatie in Giezenland. En ook het financiële plaatje zullen we nog even behandelen. Het college besteedt veel aandacht aan de omslag in denken en doen. De Giezenlandse burgers zijn aan zet en het college wil dat faciliteren. Burgerparticipatie staat hoog op de agenda. De dorpsraden krijgen terecht de aandacht die ze verdienen. Ook de bijschoningskosten voor de betrokken ambtenaren vindt de ChristenUnie een zinvolle investering. Over de rol van de gemeenteraad zelf wordt helaas niets gezegd. Jammer. Want de ChristenUnie vindt dat de omslag die in de Giezenlandse samenleving plaatsvindt ook gevolgen moet hebben voor de taakopvatting en werkwijze van de gemeenteraad. Wat de ChristenUnie betreft is de tijd meer dan rijp voor een discussie over de afbakening van taken en rollen tussen raad, college, dorpsraden en inwoners. Onze fractie zal zich hiervoor sterk maken en graag haar bijdrage leveren. We laten ons hierbij graag inspireren door adviezen die recent door de VNG zijn uitgebracht. Wat ons betreft leidt dit ook tot een heldere financiële afspraak over de inzet van de budgetten door de dorpsraden. Zo wordt nu bijvoorbeeld in de kadernota gevraagd 2 keer €1500 ten behoeve van de ontwikkeling van dorpsapps ter beschikking te stellen. Wij vinden dat deze dergelijke bedragen uit het budget van de dorpskernen gefinancierd moeten worden en prefereren dat de dorpsraden daar zelf over moeten kunnen besluiten. Het college mag wat de ChristenUnie betreft op korte termijn aan de dorpsraden meer bevoegdheden mandateren. Een tweede kritische noot past wat de ChristenUnie betreft bij het organiseren van het participatieproces. Het college wil vooral meedenken en ondersteunen. De bal komt meer en meer bij de burgers te liggen. Nogmaals, dat vinden wij een prima insteek. Maar in de praktische uitwerking is teveel de ambtelijke organisatie, of beter gezegd de dwang van de afdelingsdenken binnen de gemeente, het uitgangspunt bij de inhoud geven van het thema burgerparticipatie. Een concreet voorbeeld. Op dit moment gaat het college de dorpen langs om het gesprek te voeren over mogelijk samengaan met Molenwaard. Daarnaast is de omgevingsvisie in ontwikkeling, waarbij de burgers ook hun ideeën mogen inbrengen. En dan is daar de ontwikkeling van een visie op duurzame buitenruimte en de nota duurzaamheid. Stuk voor stuk belangrijke thema's die zowel betrekking hebben op de afzonderlijke dorpskernen, maar tegelijkertijd de dorpsgrens overschrijden en voor de gehele gemeente gelden. Maar ook thema's waar bewoners en bedrijven apart worden geconsulteerd en waar adviesbureaus apart voor aan de slag gaan. Terwijl in de praktijk veel overlap is die voor de inwoners demotiverend werkt. De ChristenUnie daagt het college uit om na te denken over nieuwe vormen van inspraak en meedenken, waarbij we meer recht doen aan de vrijwillige inzet en deskundigheid van onze inwoners. We willen voorkomen dat burgers het tijdens infobijeenkomsten laten afweten, omdat ze voor de zoveelste keer en deels over dezelfde thema's hun mening moeten geven. Tegelijkertijd willen we graag dat meer mensen hun mening geven over belangrijke thema's die gemeentebreed leven. Moderne inspraakvormen en digitale technieken kunnen ons hierbij helpen. Nu iets over de financiële. kant van de zaak, de jaarrekening 2015. Reeds jarenlang boekt Gieseland de forse winsten. Ook in 2015. Er wordt melding gemaakt van een winst van 2,3 miljoen. Omdat er al 1 miljoen aan de reserves was toegevoegd in het lopende boekjaar, was het resultaat eigenlijk 3,3 miljoen positief. De conclusie is gerechtvaardigd dat alle in 2015 geheven lokale belastingen overbodig zijn geweest. Zoals gezegd bedroeg het resultaat in feite 3,3 miljoen positief. Er was een positief resultaat van 8 ton begroot, ergo een verschil van 2,5 miljoen. De ChristenUnie is niet blij met een dergelijk groot verschil. We vinden het normaal als de inkomsten net zo hoog als de uitgaven worden begroot, dus aangestuurd wordt op een nulresultaat. En dat er geen bijstelling van de begroting gedurende het boekjaar plaatsvinden die de vergelijking tussen de begroting en resultaat vertroebelen. Het uitgangspunt moet zijn dat de begroting een betrouwbare voorspeller is van het jaarresultaat. De forse afwijzingen van de miljardenbegrotingen zijn een doorn in het oog. In de afgelopen jaren zijn de voorspelde negatieve resultaten niet uitgekomen en zijn daarentegen forse winsten gerealiseerd. We constateren dat Gieseland nog ver verwijderd is van de financiële uitgangspunten van de ChristenUnie. En hoe zou het staan met de betrouwbaarheid van de thans gepresenteerde meerjarenbegroting? Ook nu worden vanaf 2021 negatieve resultaten geprognotiseerd. Wij verwachten dat het college van het college dat binnen de vernieuwde voorschriften van het besluit begroting en verantwoording, de BBV in 2017, de betrouwbaarheid van de meerjarenbegroting wordt verbeterd. Nu volgt een alinea over het ontbreken van de goedkeurende verklaring van de accountant. Ik heb net gehoord dat inderdaad de accountant de feiten gewoon nu op dit moment al toegezegd heeft omdat hij er komt. Nou, daar zijn wij uiteraard gewoon blij mee, want zonder die goedkeurende verklaring had de ChristenUnie in feite de jaarrekening niet goed willen keuren. Dat de accountant in feite zo lang heeft gedaan over de goedkeurende verklaring verrast de ChristenUnie niet. Ook wij hebben met regelmaat ons ongenoegen uitgesproken over het uitblijven van de essentiële informatie vanuit de regio. En dat is even een toevoeging op wat de wethouder net gezegd heeft. Omdat wij verwachten dat de accountant binnenkort alsnog zijn handtekening zet. Een hele goede verwachting geweest. En de jaarrekening niet aangepast behoeft te worden. Stellen we nu vooralsnog dat we met de voorgestelde winstbestemming kunnen instemmen. Wel vragen we u een toelichting te geven hoe u denkt de reserve die voor het sociale domein wordt bestemd te gaan aanspreken. Het gaat in totaal om een bedrag van 800.000 euro. We zouden u in overweging willen geven rechtstreeks de tegemoetkoming in de kosten voor de cliënten te doen. Zo heeft Dresdsteden onder meer voor gekozen het overschot te gebruiken voor de financiering van de afschaffing van de WMO eigen bijdrage. En dat vinden wij een mooie rechtstreekse financiële tegemoetkoming die wat de ChristenUnie betreft in Gieseland een navolging verdient. Een voorstel van het college in die richting zien we ook dan graag tegemoet. Als we verder inzoomen op het sociaal domein, moeten we constateren dat de nu voorliggende kadernota op dat gebied een beleidsarm stuk is. Een goed uitgewerkte alinea over het minimabeleid had deze kadernota meer kleur gegeven. Het lijkt er nu sterk op dat het college elk initiatief tot verbetering van de positie van de kwetsbare minima overlaat aan de AVE-regio. Zeker gezien de riante financiële situatie van onze gemeente hadden we daar meer initiatief verwacht. En de ChristenUnie roept het college op feeling te houden met de kwetsbaren in de Gietserlandse samenleving en niet te schromen met voorstellen te komen die afwijken van het regionale beleid. We zijn benieuwd op welke manier het college de komende maanden benut om voor de meest kwetsbare groep iets extra's te betekenen. Zodat ook voor die groep burgers 1 plus 1 inderdaad ook 3 is. Ten slotte, voorzitter. De thema's van de raadsopdrachten waarvoor het college zich hard gemaakt heeft om dit uit te voeren tijdens deze raadsperiode zijn kerngericht werken, financieel gezond, bestuurlijke toekomst, voorzieningen, bloeiende economie, sociaal Griekenlanden, duurzaam Griekenlanden en transformatieorganisatie. Zonder verder in details te treden, concluderen we dat in alle themadomeinen dit jaar stappen zijn gemaakt die wat betreft de ChristenUnie zijn voortgang mogen vinden in de komende jaren. De ChristenUnie bidt om Gods onwijsbare wijsheid en inzicht bij het realiseren van deze beleidsvoornemens en wens u erbij Gods zegen toe. Dank u wel.
Dank voor uw inbreng. Dan de volgende fractie, dat is de fractie van het CDA, de heer Gleren.
Dank u wel, voorzitter. Meneer de voorzitter, 2017 wordt een jaar van controle. Sinds 2015, waarin we ingrijpende keuzes en ingrijpende ontwikkelingen op ons af hebben zien komen, is het 2 jaar bikkelen geweest. In 2017 moeten we de situatie onder controle hebben. En de CDA-fractie ziet daarin 3 speerpunten. De transitie is onder controle. De investeringen die Gieselanden wil doen in de leefbaarheid van de dorpen, die zijn vastgesteld en op de rit gezet. En de toekomst van Gieselanden ziet er goed uit. Eerst maar eens de transities. Er is hard gewerkt aan het oppakken van de nieuwe taken. Het sociale team functioneert. Met overtuiging en toewijding wordt vormgegeven aan de nieuwe taken en dat is zeker een compliment waard. We volgen een vaste koers gericht op zorg verlenen en goed doen. Het financiële overschot in 2015 is voor de CDA-fractie een verrassing. We waren immers financieel beslist nog niet in controle. Er was geen overzicht en als we al dachten dat te hebben, viel het tegen en dan viel het later weer mee. Dat de accountant geen handtekening kon zetten onder een jaarrekening, dat verbaasde ons dan ook niet. Kortom, we wisten wel wat we deden, maar niet waar we financieel uitkwamen. Dan is dit een opvallend en verrassend resultaat. Dat wordt op heel verschillende manieren uitgelegd. Den Haag zegt, gemeenten doen het niet goed. Dan moet je wel lef hebben. Het college zegt dat alle zorg die nodig is, wordt verleend. De CDA-fractie kan maar tot één conclusie komen. Het is goed dat de zorg bij de gemeentes is ondergebracht en niet meer bij het Rijk rust. Het is echter wel de hoogste tijd dat we niet alleen weten dat we de goede dingen doen, maar ook dat we weten wat het kost. De CDA-fractie kijkt uit naar de eerstvolgende rapportage, want na 2 jaar moet in 2017 het hele proces onder controle zijn wat ons betreft. Het college stelt voor het geld wat over is te reserveren en blijvend voor de zorg beschikbaar te houden. De CDA is daar ook een sterk voorstander van. Het werk is immers nog lang niet klaar. Er moet in de transitie en nog veel gebeuren. En de veranderingen zijn nog niet afgelopen. De berichten over behoud van de sociale werkplaatsen gaan rond. Het heeft iets van terug naar het oude. De CDA-fractie roept het college op vanuit beleid te blijven handelen en daar waar nodig bij te sturen. Immers, het is goed dat iedereen maximaal de kans krijgt om naar zijn kwaliteiten in het arbeidsproces tot zijn recht te komen. Daar moet de inspanning op gericht blijven. De CDA-fractie heeft van een aantal ondernemers gehoord dat ze graag daaraan willen bijdragen, maar het tijd kost om in positie te komen. De regelgeving maakt het ook niet eenvoudig. Daar ligt nog terrein te winnen. Dus geef niet te snel op. Dat naar behoefte ruimte bij AFRES beschikbaar blijft voor hen die niet die stap naar het reguliere proces kunnen maken, is zeker geen overbodige luxe. Daar kan best ruimte gevonden worden. Het college spreekt over de bestemmingsreserve sociaal domein. Waar liggen de grenzen van dat domein, is onze vraag. De CDA-fractie zou daar graag de volle breedte van het zorgveld onder verstaan. Dus niet alleen voor de WMO, maar ook voor jeugdzorg en alle ondersteuning die in de zorg nodig blijft. De transitie is immers nog niet klaar. En dat beaamt het college ook in zijn stukken. Dan de investering in de leefbaarheid. Het is een groot voorrecht dat we in Gieselanden zoveel kunnen investeren. Tegelijk geeft dat ook een grote verantwoordelijkheid. We kunnen dit maar 1 keer doen en het moet dus in 1 keer goed. In de goede dingen en op een goede manier. We smijten het niet over de balk. Maar we hebben niet alleen een verantwoordelijkheid voor de harde dingen. We hebben ook een verantwoordelijkheid om als goede renmeesters te handelen en wat ons is toevertrouwd door te geven aan volgende generaties. Recent hebben we de duurzaamheidsnota besproken en Gieselanden heeft de ambitie om op termijn, zo staat het er, energie neutraal te worden. Als we dat willen bereiken in kleine stapjes die het CER-energieakkoord aangeeft, en dan hebben we het over 1,5% per jaar, blijkt dat we alle zeilen bij moeten zetten. Laat staan dat we even energie neutraal worden. De CDA-fractie komt in het najaar met een voorstel om te onderzoeken welke concrete acties mogelijk zijn om daaraan invulling te geven. Welke middelen daar uit de reserves voor beschikbaar gemaakt kunnen worden. Ook dit jaar houden we weer een fors bedrag over op de exploitatie. Een van de opties waar de fractie aan denkt is dit geld te investeren in energiebesparing. We hebben dat al gedaan in de straatverlichting. En we zouden naar meer en bredere inzet van middelen kunnen zoeken waarmee een vliegwiel in werking gezet wordt en revenue van dergelijke investeringen weer opnieuw ingezet kunnen worden. Dan de toekomst van Gieselanden. De financiële toekomst van Gieselanden ziet er gezond en degelijk uit. Echter, per jaar geven we nog steeds 1 miljoen meer uit dan uit de normale bedrijfsvoering binnenkomt. We hebben de luxe om dat te accepteren, maar op den duur zal dat structureel rechtgetrokken moeten worden. Het zij door inkomsten te genereren, het zij door uitgaven te beperken. Het is nu geen urgent probleem, maar we kunnen onze ogen er niet voor sluiten. Het blijft dus van belang bij de investeringen die we doen op de effecten op de exploitatie te letten. De toekomst betreft ook onze gemeente en de regio. De gemeente heeft zich een forse taak opgelegd in investeringsplannen, kerngericht werken, de transities en dan de lopende winkel. Het college geeft aan dat er knelpunten ontstaan en de rek eruit is. En als we deze plannen allemaal door willen zetten, extra inzet nodig is. Zowel tijdelijk als structureel. De CDA-fractie begrijpt dat. Investeringen in je mensen moet je blijven doen en waar nodig goede mensen aantrekken. Kortom, wat moet, dat moet. Voor onze fractie gaat het om de kwaliteit van het resultaat en dat zullen we niet in de weegschaal leggen. Daarvoor is het te belangrijk. Voor de regio geldt, besluiten buiten ons zijn bepalend voor het scenario waar we mee te maken zullen krijgen. We hadden er al graag wat over gehoord, maar er is nog geen witte rook uit de schoorsteen van de interprovinciale commissie. Afhankelijk van het definitieve besluit tot welke provincie de gemeente Vijfheerenlanden gaat behoren, staan we straks voor de vraag, kunnen we als regio zelfstandig verder of moeten we ons aansluiten bij anderen? De CDA-fractie heeft wel een voorkeur. Wij willen met Vijfheerenlanden in de regio blijven samenwerken en in de bestaande verbanden. In 2017 krijgen we sowieso te maken met twee ontwikkelingen. Een beheerste planning van de ontvlechting van de GLZ-samenwerking en een hopelijk voorbereiding van een invlechting met de gemeente Molenwaard. Dat bovenop onze lopende plannen geeft ons handen vol werk. Voorzitter, ik ga afronden. De CDA-fractie kan instemmen met uw voorgestelde jaarrekening 2015 en kadernota 2017. Wij zien de begroting 2017 met vertrouwen tegemoet. Dank u wel.
Dank voor uw bijdrage. Inmiddels is ook mevrouw Renes in ons midden. Welkom al even overigens, maar ik wou uiteraard de heer Gleerum niet onderbreken. Dat brengt ons bij de fractie van de PvdA. De heer Van Rijn.
Ja, dank u wel. Wij doen het trapsgewijs. We beginnen eerst met de jaarrekening, vervolgens de bestuursrapportage en daarna de kadernota. Allereerst onze dank aan de ambtenaren voor het samenstellen van het goed leesbare jaarrekening. Het CDA geeft alle goedkeuring, maar volgens mij gaan we dat pas doen op 7 juli. Maar goed, we zullen even inhoudelijk kijken. Opvallend is uiteraard het grote overschot. Met als uitschieter het overschot uit de pot WMO. Er is 964.000 en nog wat euro over, of minder uitgegeven, dat we hiervoor hebben ontvangen. En dat geeft te denken. Hoe komt het dat er minder beroep is gedaan op deze ondersteuning? Of is er juist heel veel afgewezen? Nou, wat betreft het laatste hebben wij geen aanwijzingen dat het zo is. Kortom, we kunnen aannemen dat de zorg die nodig was in 2015 ook is verstrekt. We steunen het plan om dit geld te stoppen in een geoormerkt potje. En gezien de onzekerheden op het gebied van het sociale domein, en inderdaad moeten we dan wat CDA aangeven om maar kijken hoe geoormerkt dit potje ook blijft staan. Ondanks het scherpe begroten hebben we daarnaast wederom een groot overschot, zoals de ChristenUnie dat allemaal al heeft berekend. Het blijkt waarschijnlijk niet makkelijk om een juiste begroting te maken. Iedere keer worden we geconfronteerd met grote overschotten. En tot slot gaan we ook nog een bedrag toevoegen aan het saldo reserve dorpsraden. Ook dit roept vragen op en we komen hier wel terug bij de kadernota. De bestuursrapportage. Nou, er staan heel wat verschuivingen in, maar wij kunnen ons vinden in de verklaringen die daarin worden gegeven. Die klinken ons logisch in de oren en wij roepen daar ook, dat geeft ook verder geen vragen en we kunnen daarmee instemmen. Dan de kadernota. Kijkend naar de voorgekomen ideeën en projecten wordt er uitgegaan van twee thema's. Het samenwerken en het werk in uitvoering. En er worden een aantal zaken genoemd, zoals de omgevingsvisie. Met elkaar gaan we een omgevingsvisie vaststellen. Een proces dat waarschijnlijk pas ten einde 2017 klaar zou zijn. Iets wat door het Rijk is opgelegd en waar weinig budget tegenover staat. Wij zijn in ieder geval al geschrokken van de bedragen die genoemd worden. Bijvoorbeeld alleen al €70.000 voor ICT. Dat lijkt ons wel een behoorlijk fors bedrag. De duurzame buitenruimte. We zijn ontzettend benieuwd naar de projecten die er nog voortkomen. Er worden 40-tal kansen verkend en we hopen dat daar creatieve ideeën uit voortkomen. Vervolgens het kerngericht werken. We kunnen ons nog steeds vinden in de weg die is ingeslagen omtrent het kerngericht werken. En we kunnen ook begrijpen dat ambtenaren daarin geschoold worden. Met sociale domein, daarbij speelt het sociale team uiteraard een grote rol. En ik had het al tegen de wethouder gezegd, vanuit het onderwijs krijgen we signalen dat het uitstekend werkt. En de complimenten naar het sociale team in dit eerste jaar, want het was best lastig om het zo in één keer op te pakken. De opvang van de vluchtelingen. Uiteraard hebben we vanuit het Rijk een opdracht gekregen om deze mensen te huisvesten. En wat ons betreft doen we er van alles aan om deze mensen zo snel mogelijk te huisvesten, zodat de integratie zo snel mogelijk kan worden opgepakt. Zijn er daarnaast nog mogelijkheden om boven het kwotum uit te komen en kortom meer mensen huis te vesten dan strikt noodzakelijk, dan juichen wij dit toe, gezien de nood die er is. Verder zal 2017 inderdaad in het teken staan van werk en uitvoering. En we maken ons geen zorgen omtrent de projecten waarvoor het krediet is vastgesteld in Hoogblokland, Noordloos. En in Giessenburg zal er ongetwijfeld voortvarend gewerkt worden gegaan betreffende de activiteitenzone. Iets verderop maken wij ons wel zorgen in Giessenburg. En dat is altijd nog die groene wei. Die groene wei die nog steeds groen is. En ja, we hebben wel een raadsinformatiebrief gehad, maar het is weer stil. Dus we vragen ons maar weer even hoe de stand van zaken is. De financiën. De doorkijk naar de jaren 2020 geeft ons een positief beeld. Er zijn echter nog heel veel onzekerheden, met name op het gebied van sociale domein. En daarnaast zal er op tijd geacteerd dienen te worden betreffende de jaren die komen na 2020... Want de begrotingen daarna zijn niet sluitend en er zullen maatregelen moeten genomen worden om deze op nul te krijgen. Vervolgens willen we enkele kernpunten uit de kadernota halen. Iets waar wij ook wel over in debat willen. Er wordt gesteld de samenvoeging tussen Molenaard en Giessenlanden. De besturen zijn hard aan het werk om tot deze samenvoeging te komen. Dat kun je wel zeggen van de besturen en de raden. Maar dat kun je op dit moment nog niet zeggen van onze burgers. En kun je ze dat kwalijk nemen. Het blijft ons als raadsleden al lastig om te overzien wat voor gevolgen het heeft en laat staan voor de burgers. Uiteraard zijn er overeenkomsten tussen Molenaard en Giessenlanden, maar er zijn ook genoeg verschillen. Het gaat te ver om ze hier te noemen, maar mocht er tot een fusie komen, dan dienen er heel wat hobbels te worden genomen. En we vragen ons af of het dat waard is. Wij betwijfelen het en u kent onze standpunt. Als we af moeten gaan op wat de burgers ervan denken, dan gaan we ons op glad ijs begeven. Nog geen 2% heeft de enquête ingevuld en op de informatieavond in Giessenburg waren nog geen 50 mensen aanwezig uit 3 dorpen, dat is nog geen 1%. Ook de avonden in Hoogblokland en Hoornaar zijn matig bezocht. Dan die dorpsapp waar het ChristenUnie ook al over doelde. Zoals op de informatieavond hebben we al aangegeven dat wij ons niet druk maken over het bedrag, maar wel over het principe. al jaren, een jaar geleden hebben gevraagd eens naar die 15.000 euro subsidie voor de dorpsraden te kijken. Op dit moment mogen de dorpsraden daarmee doen wat ze willen. Ze mogen het zelfs ook reserveren. Maar we hebben eigenlijk nooit in de raad besproken waar verdient het bedrag nu precies. Vraagt het niet om nadere omschrijvingen, bijstellingen. Dat kan in de hoogte, maar dat kan ook naar beneden. Van de dorpskamer. Wij waren eigenlijk heel verbaasd over het voorstel omtrent de dorpskamer in Horenaar. We waren eigenlijk nog verbaasd over het antwoord tijdens de informatieavond, want het blijkt dat het met name gaat om de bezettingsgraad in de 1000 harten mogen te krijgen. Nou, dat kan toch nooit de bedoeling zijn. De tilgroep is losgemaakt van de gemeente en zal zelf voor oplossingen moeten zorgen om die bezettingsgraad omhoog te krijgen. En daarbij komt het dat in de 6 molens al een dorpskamer is. Achterstand in handhaving. We betalen wel een ongelooflijk hoge prijs voor de achterstallig onderhoud betreffende de handhaving. In oktober 2015 zijn we aangesloten bij de Omgevingsdienst Zuid-Ontzuid en betalen ons contributie daarvoor. Echter, doordat er afgelopen jaren niet adequaat is opgetreden, te slank, niet slim en zeker niet soepel, hebben we deze achterstand opgelopen. In oktober hebben we al 65.000 euro gevoteerd. En nu wordt al aangenomen dat we wederom zo'n bedrag op tafel dienen te leggen. En dat naar bijvoorbeeld de 100.000 voor de recreatieparken en de 58.000 voor de bougie. Kortom, dat zijn flinke bedragen en wij vragen ons af of dat niet eerder te voorkomen was geweest. Kortom, wij kunnen voor een deel ons vinden in de voorgestelde kaders. Echter een aantal kaders willen we graag het debat aangaan. En dat kan uiteraard bij de begroting of bij de vergadering op de punten aan de orde worden gesteld. Dank u.
Dank ook u voor uw bijdrage. Dan naar de overzijde van de raadszaal, de fractie van de VVD, de heer Snoek.
Graag de voorzitter, leden van het college, college raadsleden, ambtenaren en belangstellenden op publieke tribune en ook luisteraars thuis. De beschouwing van de VVD-fractie kent als werktitel ondernemend, burgergericht en samenredzaam. Maar vooraf wil ik u mededelen dat mijn collega raadslid Van Duin samen met mij deze beschouwingen voor onze rekening zal nemen. Dit als vervanging van onze fractievoorzitter, Bram Visser, die wij vanaf deze plaats beterschap wensen en wij hopen dat hij er snel na de zomervakantie in ons midden zal zijn. Wellicht het meest belangrijke punt in deze beschouwing is wel dat we aan de vooravond staan van een bijzonder besluit. Immers, onze buurgemeenten Leerdam en Zederik gaan samen met Vianen op in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Hardingsveld heeft gekozen voor de Drechtsteden en Gorkum blijft nog even zelfstandig in de wachtkamer om volgens onze fractie over enkele jaren aan te sluiten bij de maritieme as. Gieselanden en Molenwaard zijn door de bestuurlijke ontwikkelingen in de kern op zichzelf aangewezen. Maar goed dat deze raad zich in 2013 unaniem heeft uitgesproken om met de buren te gaan onderzoeken of fusies tot de mogelijkheden behoort. De twee plattelandsgemeenten in Alblasserwaard hebben inmiddels beide de intentie uitgesproken om de meerwaarde te onderzoeken om te kunnen komen tot een nieuwe, sterke partij in de regio. De gemeente Land van Arkel tot Kinderdijk, of wellicht Alblasserwaard, is het onderzoeken waard, omdat er veel overeenkomsten zijn. Ondanks onze voorkeur voor een gemeente op AV-schaal, kijken wij onbevangen naar dit proces voor zowel de bureauverkenningen als de financiële plaatjes en ook naar de huidige fase met de bewonersavonden. Kerngericht werken blijft voor ons belangrijk en we zijn verheugd dat we een grote stap hebben gezet in de besteding van ons vermogen zoals dat grotendeels is verkregen uit de verkoop van het woningbedrijf. Waar eerder al Horenaar opgepakt werd, zijn vooral de plannenvoorzieningen op en rond onze dorpshuizen in Arkel, Noordeloos en Hoogblokland, met daarnaast de plannen rond de activiteitenzone in Giesenburg prima stappen om te komen tot een toekomstbestendig en leefbaar Gieselanden. Dat ook Giessen Oudkerk en vooral Schelijnen nog aandacht vragen, hoeft geen betoog. Het labelen van 38 miljoen voor toekomstige uitgaven en het aanhouden van een soort van gegarandeerde buffer van 25 miljoen om de toekomst in te gaan, zijn volgens de VVD-fractie de juiste besluiten geweest. En dat geldt zeker ook voor de besluiten die zien op de gehele verzelfstandiging van de voormalige tilgroep en in navolging van de zwembaden het op afstand plaatsen van de voetbalverenigingen. Ik geef het woord aan meneer Van Duin.
Ja, oké. Voor de band Van Duin. Ik neem even de onderwerpen belasting en sociaal domein voor mijn rekening. De precariobelasting voor ondergrondse kabels en leidingen is als melkkoe trendy aan het worden. Maar we moeten ons wel realiseren dat hier sprake is van een echt scheve situatie in gemeenteland. Want de burger betaalt wel het gelag. Een voorbeeld, en dan zal ik het niet over Molenwaard hebben. Onze buur Hanningsveld-Giessendam zocht geld om een probleem met wateroverlast op te lossen. Ze besloten de precariebelasting fors te verhogen, wat betekent dat de hele regio meebetaalt. Echter, voor de eigen burgers compenseren zij dat via een belastingverlaging. En ze zijn er nog trots op ook. Dat is dat ze een manier hebben gevonden om een kleine miljoen binnen te halen. Volstrekt schaamteloos. Dit is stelen van de buren. Daar betalen wij in Giessendam dus ook aan mee. Er ontstaat nu, voorzien wij, een race to the top. Welke gemeente heeft straks de hoogste precariobelasting? Tot de wetgever ingrijpt, het zou ons niet snel genoeg kunnen zijn. Onze opbrengst precariobelasting in Giessendam is een kleine 7000 euro op jaarbasis. Dat komt voornamelijk uit de warenmarkten en reclameuitingen. Desgevraagd gaf de wethouder aan dat deze heffing vooral iets regulering had. Vraag en ter overdenking aan ons allen, zou het geen goede economische impuls zijn om deze regelgeving te dereguleren en wellicht een ondernemersvriendelijk tarief in rekening te brengen. Net voldoende om wildgroei tegen te gaan, maar wel de noodzakelijke ruimte bieden om goed te kunnen ondernemen. We zijn van zins om op dit item te agenderen in het najaar van dit jaar. Dan de OZB. De VVD-fractie is zeer verheugd dat de OZB komend jaar wederom niet wordt verhoogd. Dat is niet alleen goed voor de huiseigenaren, maar ook voor de woningcoöperatie. Immers, zij hoeven geen doorrekening in de huren uit te voeren, dus alle burgers zullen hier blij van worden. De rioolbelasting zal vanwege wettelijke regels worden verlaagd. Compensatie van de lagere opbrengst zal wat de VVD-fractie betreft binnen onze meerjarenbegroting moeten worden gevonden. De hefboom richting OZB is voor de VVD-fractie absoluut ongewenst. En dan nog over het sociaal domein. Het is een bewogen jaar geweest. Veel onduidelijkheden bij de uitvoering van de drie decentralisaties. Een complexe en meervoudige zorgoverdracht, waarbij duidelijk is geworden dat sprake was van één grote bureaucratische ruis. Zoals ook al de heer Glerenmank gaf, het is maar goed dat het van de grote overheid naar de lokale overheden is gekomen. Ook begint het budgetair te klaren en we krijgen steeds meer zicht op de geldstromen. Bijzonder was natuurlijk het immense overschot van bijna 1 miljoen. Wel is gelukkig naar huidige inzichten duidelijk dat het geen extra bezuinigingsuitkomst is, maar alles te maken heeft met de majeure overdracht van de gegevens uit 2013, waarbij vele aannames zijn gemaakt. Wat de VVD betreft blijft dit overschot beschikbaar voor de doelgroepen. Over het functioneren van het social team krijgen wij goede signalen. Ze hebben een groot aantal casussen in behandelingen en verdienen ons respect en alle lof voor hun inspanningen. Landelijk is er ook veel gedoe geweest rondom de zogenaamde keukentafelgesprekken, die gemeenten met burgers voeren. Het lijkt erop dat het vertrekpunt was bij een dergelijk gesprek en dat wij moeten bezuinigen. Maar dat is pertinent de verkeerde insteek. Het WMO-onderzoek mag niet vooringenomen zijn. De uitslag mag niet al van tevoren vaststaan. Een gemeente moet onderbouwen hoeveel zorg iemand nodig heeft. Het is binnen de kaders die we moeten hanteren wel maatwerk dat ervoor moet zorgen dat onze burgers langer zelfstandig te laten wonen. Dat betekent dus juist dat de hoeveelheid ondersteuning per persoon verschillend kan zijn, afhankelijk van iemands beperkingen en het sociale netwerk. En dat is ook een deels het antwoord wat al of eerder door andere collega's naar voren is gebracht. Ik geef nu het woord over aan mijn collega Snoek.
Dat is mooi, hè? Ga er gaan. Hoewel natuurlijk niet alles van een leien dakje loopt, hebben wij vanuit onze positie het idee dat de sfeer en de arbeidsethos in dit huis dik in orde is. In die zin danken wij het college en het ambtenarenkorps voor hun inspanningen over het afgelopen jaar en wensen hen veel kracht, lenigheid van geest en creativiteit toe om de overvolle agenda met klussen ook in de komende 2 jaren tot een goed eind te brengen. Ook danken wij ons 15-koppige raad voor hun constructieve inzet, met als resultante dat wij de afgelopen 2 jaren veel goede besluiten voor onze burgers hebben kunnen nemen. Maar hierbij past ook nog een oproep aan ons college. Al jarenlang vraagt onze fractie aandacht voor het realiseren van een geluidsscherm op de A15 in Schelluin. Een dergelijke voorziening is bijna randvoorwaardelijk voor een dorp om op een prettige en verantwoorde manier duurzaam te wonen en te leven. Die medewerking van Rijkswaterstaat, de medewerking van Rijkswaterstaat, is hierbij een vereiste. En die lijkt er niet te zijn. En min of meer lijkt ons college daarin te berusten. In de kern vinden wij dat eigenlijk onverkoopbaar naar onze burgers. Daarom doen wij een klemmend beroep op het college om in dit derde jaar van de coalitie haar creativiteit, laat ik zeggen, te etaleren om op dit dossier een doorbraak te forceren. Zoek wegen, denk om en verras ons, maar bovenal verras de bevolking van Schelluinen met een bijzonder plan om deze jarenlange impasse te doorbreken. Voorzitter, ter afsluiting. Enerzijds kunnen wij leven met zowel het raadsvoorstel aangaande de jaarrekening, de BRAP en de kadernota 2017. En ik zou willen afronden met de woorden dat wij met vertrouwen uitkijken naar het derde jaar van deze coalitie en zien graag uw begroting tegemoet waarin de aspecten ondernemend, burgergericht en samenredzaam een plaats vinden. Ik dank u.
U ook dank voor uw bijdrage. Dan is het woord aan mevrouw Rennes.
Dank u wel, voorzitter. Ik open even mijn documentje. Geacht college, collega, raadsleden, overige aanwezigen, dank voor de stukken zoals deze ons aangeboden zijn geworden. Waardering vanuit deze fractie richting de verantwoordelijke beleidsmedewerkers. De cijfers zien er goed uit. In die zin natuurlijk lof voor ons college. Echter, onze financiële positie is ook goed. Dat maakt veel dingen makkelijker. De jaarrekening verbonden partijen, daar is veel nog niet inzichtelijk over 2015. Mijn vraag, hoe gaat het college dit wel inzichtelijk maken voor de raad? Dan een punt wat ook de andere fracties al is aangestipt, dorpsraden, dorpskamers en wat het iets meer zijn. De besteding van dorpsraden aan €91.000 over 2015 kan worden afgeleid uit de jaarrekening. Het is tenslotte een jaarrekening, maar daar kan niet worden afgeleid waar de €91.000 aan is besteed. Daarom hier vanavond de vraag, kunnen wij dit schriftelijk inzichtelijk krijgen? Zijn er kaders gesteld voor uitgaven door dorpsraden? Hoe en door wie wordt gecontroleerd of dit zinnige of onzinnige uitgaven zijn? Het is tenslotte gemeenschapsgeld. En voor mij als raadslid is niet inzichtelijk waar dit aan wordt besteed. Graag toelichting. Ook de genoemde dorpsapp bijvoorbeeld. Een leuk idee. Maar wie geeft daar goedkeuring voor en op basis van wat? Hoe wordt bepaald of dit wenselijk is voor een dorp en hoe wordt de kwaliteit gewaarborgd? Tot slot wat betreft de jaarrekening, hoewel het slechts een formaliteit betreft, wil ik er toch voor pleiten de jaarrekening pas vast te stellen nadat de vereiste rechtmatigheidsverklaring van de accountant is verkregen. Desnoods wordt uitgesteld tot juli. Dan een stuk waar ik wat meer over te melden heb, dat is de kadernota. De kadernota. Er worden gelukkig veel inhoudelijk belangrijke en actuele onderwerpen benoemd. Naar mening van deze fractie wel veel in algemene taal en termen. Ons is op basis hiervan niet goed duidelijk hoe zaken in de praktijk vorm krijgen. We zien het vervolg op papier dan ook graag tegemoet. Ik wil het college wel graag meegeven vooral oog te hebben voor het functioneren, de mogelijkheden van en de positionering van het sociaal team. Er worden mooie omschrijvingen gebruikt van hoe het zou moeten zijn of gaan. Maar hoe wil het college dat van invulling voorzien? Hoe wordt de al jaren gewilde ontschotting daadwerkelijk gerealiseerd? Wanneer wordt dat nu eens transparant? Uiteraard waardering voor de inzet van het sociaal team. Zij doen hun uiterste best, maar er zijn al jaren knelpunten die ook door een sociaal team niet opgelost gaan worden. We zijn namelijk, zoals ook op andere terreinen, in grote mate afhankelijk van onze omgeving, regio en budgetten. Dit doet aan de inzet van het sociaal team natuurlijk niks af. Maar de bestuurlijke vraagstukken blijven. Dan 1 plus 1 is 3. Het is een leuke som. Die in theorie ook wel zou kunnen kloppen. Maar de praktijk is weer barstig en volgens deze fractie is het dan ook zeer de vraag of we met deze kaders aangaande kerngericht werken voldoende in handen hebben. Er staat namelijk niet echt iets. De alinea's onder samenwerken bijvoorbeeld. Het is te weinig tekst, te weinig inhoud. Dat medewerkers een training krijgen, heel mooi. Maar gaat de investering die het ons kost de opbrengst waard zijn? Ik waag het te betwijfelen. Want daar zit het hem niet in. Burgers daadwerkelijk laten participeren in grotere aantallen dan nu het geval is, zal veel meer vergen. Zelfs behouden wat er nu is, is al een opgave. De summiere beschrijving samenwerken in deze kadernota is volgens deze fractie dan ook te kort door de bocht. Alleen hiermee gaan we het echt niet redden. De uitdaging voor de toekomst is in de dorpen alsjeblieft geen kernen. En het regionaal werken. Een mogelijke herindeling. Het leeft niet bij inwoners, gaat ook niet gebeuren. Het zal voor een gemeenteraad moeilijk worden om op basis van wat inwoners willen en vinden een besluit te nemen. Meer waarschijnlijk is dat raadsleden hun keuze en of besluit noodgedwongen grotendeels zullen baseren op eigen kennis en inzicht. Jammer dat de inhoudelijke argumenten die ten grondslag liggen aan de reden voor een eventuele herindeling nog steeds onvoldoende worden benoemd. Tot slot, de activiteitenzone Giessenburg. Welke wordt genoemd onder werk en uitvoering. Hoe ironisch. Zou er daadwerkelijk een spade grond in gaan in 2017? Velden verlegd, enzovoort, enzovoort. Het is de goede ambitie, waarvan ik hoop dat dit college hem na zoveel jaar eindelijk eens waar kan maken naar inwoners. Dat deze fractie dat op basis van het onlangs aan ons voorgelegde raadsvoorstel nog steeds niet ziet zitten, is evident. Het is te snel, te onvoorbereid, te duur. Desalniettemin wenst deze fractie het college heel veel succes met het samenwerken en de uitvoering daarvan. Dank u wel.
Dank u wel. Misschien nog goed om op te merken dat bij aanvang van de vergadering de wethouder had aangegeven dat de accountant heeft aangegeven dat de verwachting is dat de jaarrekening, althans de verklaring daarover, volgende week zal verschijnen. Dat dat ook naar verwachting een goedkeurende verklaring is. En we hebben met elkaar afgesproken dat we de behandeling van de jaarrekening vanavond integraal doen, maar de besluitvorming daarover op 7 juli. Dan zijn we allemaal weer op basis. We hebben allemaal weer dezelfde informatie. Dank. Dan als laatste in deze rij, maar zeker niet de minste natuurlijk, de heer Lok. Gaat u gang.
Ja, dat is een standaard uitdrukking van u. Ik weet niet of u dat...
Is dat zo? Ja. Zal ik de volgende keer iets anders bedenken? Ik ga er even over nadenken.
Ik zal het ophouden. Zeg je? Voorzitter, college, raadsleden en toehoorders, al dan niet fysiek aanwezig. Wat ons betreft ligt er een mooie kadernota voor en een goede jaarrekening en een beerap die er ook zijn mag. We hebben het over het verleden, het heden en de toekomst. De drie documenten wil ik ook in één keer met elkaar bespreken. En ik begin eigenlijk bij de titel van de kadernota zoals die voor ligt. Mensen maken het dorp. Het punt is een beetje als je de laatste bent dat je niet altijd weet of een ander het er ook op doorgaat, maar gelukkig hebben jullie de titel allemaal laten liggen. Zodat ik mijn beschouwingen ook daaraan kan wijden, omdat voor mij het een hele veelzeggende titel is. We hebben jarenlang gewerkt vanuit het idee, vanuit de illusie blijkt achteraf, van de maakbare samenleving. En dan was de titel eigenlijk precies andersom. Het dorp maakte de mensen. Ik denk de omslag die we gemaakt hebben, de mensen maken het dorp, een hele fundamentele is. Die we ook laten zien in ons beleid, in het coalitieakkoord en ook in deze nota. Dus wat ons betreft is dat een hele mooie titel. Er zit heel veel in. Het draait om mensen die met elkaar het dorp maken. Daar zit een stuk gemeenschap in. Maar het maakt het ook kwetsbaar, omdat mensen kwetsbaar zijn. Mensen zijn vergankelijk, mensen zijn ook zondig. Mensen kunnen posities en macht misbruiken. En dat zijn dingen die we met elkaar ook weten. En daar zit juist ook de uitdaging als je zegt, mensen maken het dorp. Dat de kracht in mensen zit en we tegelijkertijd ook weten dat daar de kwetsbaarheid zit. En ik denk dat de politiek juist voor de uitdaging staat om vanuit die kwetsbaarheid en vanuit bijvoorbeeld het misbruik van positie en het misbruik van macht, uitgedaagd worden om de kracht uit mensen te halen binnen hun kwetsbaarheid. En in die kracht staan wij en we willen het college ook toewensen om wijsheid en kracht van God, juist ook in de komende jaren. Jullie zeggen, het college geeft aan dat we die kracht van mensen niet willen romantiseren. En ik denk dat dat ook is wat we met elkaar doen. We gaan er op een nuchtere manier mee om. We dagen elkaar uit. En we zoeken wat ons betreft ook steeds de randen van het mogelijke op als het gaat om het werken vanuit de kern, het werken vanuit het dorp en vanuit de mensen naar het dorp toe te gaan. Dus in die zin complimenten voor de insteek en de verandering die ook in gang gezet is en die nog steeds en zeker niet is opgehouden. Ik wil wat meer gedetailleerd uitgaan aan de hand van 5 thema's. Eerst beginnen met de gemeentelijke samenwerking. Het tweede thema, de duurzaamheid. Het derde wil ik iets zeggen over het kerngericht werken. Het vierde over het sociaal domein en wat daarmee samenhangt. En tenslotte over een duurzaam begrotingsevenwicht en de politieke keuzes daarin. En ik wil beginnen met de gemeentelijke samenwerking. Wij zijn enthousiast over het proces zoals dat zich nu ontplooit. De bewoners kunnen ons in ieder geval nooit verwijten dat ze niet de kans gehad hebben om hun inspraak te geven. En of ze hem ook daadwerkelijk geven, dat geef ik toe aan mevrouw Renes. De aantallen vallen tegen. Tegelijkertijd zie ik wel, niet alleen in de bijeenkomsten, maar ook als je de bewoners in de straat tegenkomt, wel een consistent geluid. En dat is zorg ervoor dat we houden wat we hebben. En mooi als die samenwerking iets toevoegt wat we op dit moment met elkaar niet kunnen waarmaken. Maar zorg ervoor dat we in de kern vooral vasthouden wat we hebben. En ik denk dat een uitdaging is waar we het komende jaar voor staan. Ook in de besprekingen die we met elkaar hebben. Als het gaat om het thema duurzaamheid wil ik aansluiten bij de woorden van de CDA-fractie. Ik denk dat we voor een uitdaging staan als het gaat om het duurzaam. U noemt de duurzame buitenruimte. Ik vind het hele element van ecologische duurzaamheid in dat element nog wat onderbelicht. En ik zie in die zin ook uit naar, ik had het college uit willen dagen, maar het CDA heeft die uitdaging opgepakt. Naar het debat in het najaar dat het door het CDA is aangekondigd. Omdat ik denk dat naar aanleiding van de duurzaamheidsnota we wel degelijk voor een aantal uitdagingen staan die we op willen pakken. Het kerngericht werken. Ik denk dat we met elkaar heel wat slagen gemaakt hebben. En als ik naar de bewoners in avonden kijk die ik meegemaakt heb, zie je dat de dorpsraden en het kerngericht werken een goed is, wat door de bewoners ook gekoesterd wordt. En dat wordt vrij unaniem uitgesproken. Ik ben het met de voorgaande sprekers eens dat wat ons betreft een kadernota die kader stelt zich ook tot kaders moet beperken en niet in de valkuil moet vallen om op kleine bedragen die ineens afwijken, een debat te creëren die eigenlijk helemaal niet over het kader gaat, maar over de operationalisering van datgene wat we met het kader doen. Dus ik daag het college wel uit om in de toekomst de kaders ook de kaders te laten zijn en niet ons te verleiden tot operationele discussies die uiteindelijk pas in november gevoerd dienen te worden. Het sociaal domein. Er zitten een aantal dingen in en ik sluit me aan bij de complimenten voor het sociale team. Die wat ons betreft, wat de SGP betreft, ons trots mogen laten zijn op datgene wat we met elkaar hebben mogen bereiken. Tegelijkertijd is er vanuit de themaavond die we aan dit thema hebben gewijd wel iets blijven hangen. Wat ik mis in de uitwerking van de kadernota en ik wil graag een reactie van het college hierop. En dat gaat erom en dat heeft de SGP al in de aanloop naar de transitie een en andermaal aangegeven. Van hoe krijgen we zicht op de mensen die tussen wal en schip vallen zonder dat wij het weten. En wij weten niet wat we niet weten. Ik denk dat dat een hele belangrijke is hè? En dat maakt het debat ook zo ingewikkeld. Wij weten niet welke mensen er tussen wal en schip vallen omdat we niet weten wie dat zijn. We hebben met elkaar vingeroefeningen gedaan in die themaavond. Van hoe kunnen we dat nou doen? Hoe kunnen we erachter komen of het vangnet nou fijnmazig genoeg is? En ik had eerlijk gezegd gehoopt en verwacht dat dat in de kadernota terug zou komen als een thema wat we in 2017 verder zouden uitdiepen. Ik zie daar geen woord over. Dus ik zou graag van het college willen horen of er plannen zijn die toevallig dan niet in de kadernota terechtgekomen zijn. Of dat het een omissie is die ze graag willen repareren. En dan zou ik graag de toezegging van het college hebben dat als er een omissie is, die omissie ook daadwerkelijk gerepareerd wordt en in de begroting terug te zien is. En ik wil toch het vluchtelingenbeleid ook koppelen aan het sociale domein. Wat ons betreft zetten we het vluchtelingenbeleid voort zoals het in de kadernota is benoemd. Ten slotte het begrotingsevenwicht. En ik heb heel nadrukkelijk het evenwicht genoemd. Want als we naar de toekomst en de voorspellingen van het college kijken, dan hebben we het steeds over op de langere termijn, of de middellange termijn, over een onevenwichtigheid in de begroting. Dus als we vooruitkijken, dan zien we de zaak scheef hangen. Deze kant op, als dit tekort is. En als we achteruit kijken, dan is er ook een begrotingsonevenwichtigheid, maar dan net de andere kant op. Want we houden altijd meer over als dat we denken dat we zullen overhouden. Dat is door diverse fracties al genoemd. En ik sluit me in die zin aan ook bij vorige sprekers. Ik daag het college toch vanuit de SGP uit om nog eens heel erg goed naar die begrotingssystematiek te kijken. Want ergens doen we iets in het budgetteren niet goed. En overhouden is mooi, want dat is in ieder geval beter dan dat we tekort komen. Wat ook mooi is, is dat we grosso modo ook onze doelstellingen halen. Dus wat, blijkbaar kunnen we ook met minder geld toe en toch effectief zijn zoals we ons voornemen om effectief te zijn. Maar, en de CDA heeft dat controle genoemd, op een of andere manier slagen we er niet in om vooraf scherp op de wind te zeilen. En misschien dat het college als teamtraining eens een keertje een cursus scherp op de wind zeilen doet. Want, of gaat doen, want ik denk dat dat iets is wat we met elkaar zouden moeten. Waarom leg ik hier zoveel nadruk op? Omdat we denken, want volgend jaar hebben we hier een ander debat, als we tenminste de wethouder of het college mogen geloven, omdat we volgend jaar op de lange termijn met een kort tekort geconfronteerd worden. We hebben dingen op de plank liggen in de kast, maar we weten niet of en zo ja, hoe nodig we die instrumenten die we op de plank hebben liggen ook moeten gebruiken. En wat ik wil, volgend jaar bij de kadernota rond deze tijd, met een andere inleiding van de burgemeester als het om de SGP gaat dan nu, dan wil ik wel het echte politieke debat voeren, zodat we ook vanuit een scherpe begroting dat debat kunnen voeren, omdat we anders uitgedacht worden voor politieke keuzes die we in 2018 bij Leven en Welzijn achteraf moeten betreuren omdat we weer overhouden. En dan hebben we hier het verkeerde debat en het verkeerde politieke debat. En met de meiscirculaire wordt het op korte termijn wat beter, maar juist op die lange termijn denk ik toch dat we iets moeten doen waar we rond de begroting iets scherper kunnen sturen. Ja, helaas voor de VVD ga ik niet mee in hun gedachten over de OZB. We zien dat we door een wijziging in de regels rond de rioolbelasting een belastingverlaging hebben. En hoe je het ook draait of keert, op de lange termijn zal toch het riool gefinancierd moeten worden. En dat deden we nu dekkend. Als we nu niet minder mogen reserveren, zal dat op termijn ook weer dekkend gemaakt moeten worden. En de enige ruimte die we hebben is dat verbergen of verrekenen met de OZB. En ik zou in tegenstelling tot de VVD eerder pleiten van als de rioolbelasting verlaagd wordt, verhoogt dan direct ook de OZB met hetzelfde bedrag. Zodat we de burgers het gewoon glad kunnen houden en we over een jaar niet nu juichend de belasting verlagen en over 2 jaar knerpend weer de belasting omhoog moeten doen. En dat hangt ook samen met de jaarrekening waar ik nog een paar dingen over wil zeggen. Over het scherp op de windzeilen heb ik het al een en ander genoemd. Er staat een merkwaardige zin in het verslag van de accountant. En ik heb het al eerder genoemd. Als we de accountant mogen geloven is het de Wozoco in Giesenburg in exploitatie genomen. En ik vind dat, ik irriteer me in hoge mate aan zo'n zinsnede, omdat het blijkbaar binnen de regels van de accountant past. En u als college het blijkbaar toegestaan heeft dat die zin ook in het verhaal komt. En ik zou u willen vragen, hoe goed hebt u uw best gedaan om de accountant te overtuigen dat volgens zijn regels misschien dit de goede zin is, maar voor een goed debat met de bewoners en een goede beeldvorming met de bewoners, dit bewoners op het verkeerde been zet. En hoe goed hebt u uw best gedaan om deze zin uit dat verhaal te schrappen? En als u zegt dat gaat onze macht als gemeente te boven, dan zou ik u uitdagen om de VNG in te schakelen om eens met de accountants te gaan praten en over de richtlijn die wellicht dit voorschrijft, toch een onderhandeling aan te gaan, zodat dit soort gekkigheid geschrapt wordt. Want als ik elke dag langs het Wozoco rijd, dan ligt er een puinhoop. Een vermalen puinhoop en die levert geen euro op. Financieel niet en maatschappelijk ook niet. Ik wil tot een afronding komen. Er ligt een goed verhaal voor ons. Wat de SGP betreft gaan we er ook in hoge mate in mee. En we zien uit naar de reactie van de college ook op de kanttekeningen die vanuit de raad en vanuit de SGP in het bijzonder ook gemaakt zijn. Ik dank u.
Dank voor uw bijdrage. Dat was de eerste termijn van de zijde van de raad. Dan kijk ik even naar het college. Bent u er klaar voor, wethouder? Nou, dan krijgt u toch het woord. Wethouder Akkerman.
Voorzitter, dank u wel. Dank voor de complimenten die gemaakt zijn. En die wou ik ook meteen maar doorschuiven naar degene die er echt recht op hebben. Waarvan een aantal ook hier in de zaal zitten. Dus die hebben dat ook mogen horen. Ik denk dat ik
de voorzitter een genoegen kan doen, want mijn beantwoording zou kort kunnen zijn, gezien de vragen die u over mijn portefeuille heeft gesteld. Want volgens mij zijn er een paar dingen, daar wil ik dan toch wel even op ingaan. En andere zaken die worden dan ook voornamelijk door collega's overgenomen. Even kijken welke volgorde neem ik aan. Even de jaarrekening. Dat is het verleden. En daar zit natuurlijk ook wel een heel duidelijk discussie-element in. Ja, groot overschot. Dat is op zich mooi. Maar ik denk dat u er heel terecht op wijst. Van ja, dat we geld overhouden is wel mooi. Maar hadden we dat niet eerder moeten weten? Die is ingewikkeld. Is ook niet, die is ingewikkeld om een aantal redenen. Als ik kijk naar, we hebben dat ook voor u een klein beetje proberen samen te vatten. Dat staat dan ook met zoveel woorden wel in het raadsvoorstel wat bijgaat. Nogal wat posten in de jaarrekening, die hebben een echt incidenteel karakter. Als wij het hebben over obligaties die verkocht zijn. Als we het hebben over een exploitatie van over de Vliet 3 die afgekocht is. Ik reken daar ook maar even het sociaal domein bij. Ik kom daar nog wel even op terug. De algemene uitkering en nog zo wat zaken. Dan denk ik dat we daar te maken hebben met zaken die onbeïnvloedbaar zijn. Ofwel incidenteel. Een verkoop doe je immers maar één keer. Ik denk dat we daar in begrotingszin...
Tenzij u elk jaar verkoopt, meneer de wethouder.
Ja, maar over de Vliet 3, de exploitatie van de ontwikkeling van over de Vliet 3 kunnen we maar één keer verkopen, voorspel ik u. En er zijn qua grondexploitaties nou eenmaal in Gieselanden geen andere voorbeelden. Zelfs de exploitatie van Wozoko niet, zoals u weet. Die incidentele zaken, ja, daar kunnen we in begrotingszin niet echt iets mee. Dan zijn er een aantal andere zaken en daar zou ik het wel even met u over willen hebben. Omdat daar natuurlijk wel het een en ander mee aan de hand is. En ik gebruik maar even twee voorbeelden om het verschil aan te geven. En ik gebruik even het voorbeeld van de statusleningen die wij ooit hebben uitgekeerd. En waar u nu een bedrag van 29.000 ziet, die is vrijgevallen. Daar stond geen bedrag voor in de begroting. Als ik hem even heel kort samenvat, op het moment dat iemand die een statuslening heeft afgesloten, stijgt in inkomen, dan stijgt zijn aflossingscapaciteit en dan wordt hij dus verplicht om die lening af te lossen. Daar komt dit bedrag vandaan, van een aantal leningen. Het is goed denkbaar dat wij daar een andere inschatting van maken bij de komende begroting dan wij tot nu toe gemaakt hebben. Namelijk... Wij weten niet wie en zeker niet in welke mate er afgelost gaat worden. Maar het is wel denkbaar dat we daar een inschatting van gaan maken. En dat doen we op basis van historie en nog zo wat zaken. Dan komt daar dus van een bedrag van in de begroting. Dat zijn wel bedragen die minder zeker zijn, maar met enige... Met enig gevoel kun je wel zeggen van nou, ergens in die orde van grootte zou het wel komen te liggen. Dat is voorbeeld 1. Voorbeeld 2, de woningaanpassingen. In het kader van de WMO kan iemand aanvragen om een woning aan te passen. Daar staat een schatting van in de begroting. Dat doen wij elk jaar. En u heeft dit jaar ook kunnen zien, daar houden wij geld op over. En dat hebben we de 2 jaren daarvoor ook gedaan overigens. Daarom neem ik dat voorbeeld ook even. Wij hebben die inschatting gemaakt, ook op basis van het verleden, maar ook wel een beetje met in het achterhoofd van ja, 1 aanvraag extra en het hele vrijgevallen stuk vermogen van dit jaar zou in 1 keer weg kunnen vallen. Ik leg even in uw midden neer en ik hoor graag uw reacties van spreken wij met elkaar af dat we daar een wat...
ik zou bijna willen zeggen, onvoorzichtiger inschatting maken, die een grotere kans heeft dat we dichter bij de werkelijkheid zitten, maar die uiteraard, leg ik er meteen naast, ook een gereden kans heeft dat we komen tot meer overschrijdingen. Want het is niet deze ene post, er zijn natuurlijk meer posten die vergelijkbaar zijn in systematiek. Ik hoor daar graag uw reactie op, want in mijn visie zijn dit de beide punten op basis waarvan wij aan de voorkant nog kunnen sturen om te zorgen dat de begroting dichter bij het uiteindelijke jaarrekeningresultaat komt. Ik zeg dat ook omdat ik ervan overtuigd ben, na alles wat wij de afgelopen jaren gedaan hebben, de budgetbeheersing, de budgetdiscipline, behoorlijk verbeterd is. Dus ik acht dat daar niets, in ieder geval niet veel meer te halen zal zijn.
Heel Lok.
Ja,
en dan de heer Van Rijn.
U gebruikt een heel merkwaardige definitie van dichter bij de realiteit komen, namelijk u noemt dat onvoorzichtiger. En ik wil toch weten waarom u dat met die twee dingen bijna synoniem maakt.
De heer Van Rijn, op hetzelfde punt of niet?
Ja, over hetzelfde punt, ja. De ChristenUnie spreekt over een overschot van 3 miljoen. Gaan we dat een tekort krijgen van 3 miljoen? Over welke bedragen hebben we het dan over? Nu loopt een bepaald risico, zeg maar. En wat kunnen wij dan ongeveer verwachten? In welke orde? Gaat het dan over miljoenen of gaan we over 10.000 euro praten?
De heer Akkerman.
Ik heb inderdaad en niet per ongeluk de term onvoorzichtigheid gebruikt. Om daarmee aan te geven dat er wel een bepaalde mate van voorzichtigheid zit in onze huidige manier van begroting. Juist van dit soort bedragen. En als je iets afhaalt van voorzichtigheid, dan wordt het dus onvoorzichtiger. Dat is wat ik bedoel. Dat betekent niet, meneer Verijn, dat wij dan vervolgens bang moeten zijn voor tekorten in de orde van 3 miljoen. Uiteraard kan er van alles gebeuren. Wij hadden overigens nu ook geen overschot van 3 miljoen, maar dat geheel terzijde. Ja, maar dat heeft u niet gevonden in de jaarrekening en die heeft de accountant gecontroleerd. Maar het gaat wel om deze bedragen. En u zag de samenvatting daarvan in het jaarrekeningresultaat van dat is een bedrag van om en bij de 8 ton. En daar zitten dan de bedragen in, niet allemaal overigens haast ik mij te zeggen, maar daar zitten wel de bedragen in waar je in de begroting op een andere manier mee om zou gaan. Wat ik ook de laatste tijd heb besproken met de afdeling is het volgende. Laten wij nou eens de jaarrekening van 2015 en wellicht ook de jaarrekeningen daarvoor. Er is bijpakken als we de begroting van 2017 opstellen. Dat doen we natuurlijk elk jaar, ja, met andere jaartallen dan. Maar nu ook met in het achterhoofd, laten we nou gewoon het resultaat van 2015 pakken en dat gebruiken als budget voor 2017. Uiteraard tenzij er een verhaal is waarom we dat niet zouden moeten willen doen. Ik moet bekennen dat ik niet weet in welke orde van grootte dat invloed heeft op de budgetten voor 2017. Maar het lijkt mij wijs, omdat als we dat met z'n allen vinden dat we dat zo moeten doen, dat we bij de begroting zelf daar ook enige beschouwing aan wijden, in welke mate dat heeft geresulteerd tot bedragen. We hebben dat vorig jaar ook gedaan en we hebben u toen ook gemeld dat we op die manier een 4 ton, zeg ik uit mijn hoofd, aan de voorkant minder gebudgeteerd hebben voor dezelfde taken. Dit is niet helemaal hetzelfde, maar ik acht het werkbaar om er op die manier mee om te gaan. En nog een keer, ik heb echt geen idee, dat heb ik echt niet, in welke orde dat invloed zou hebben op de begroting, maar dat is dan wel iets waar we later op terugkomen.
Heel Lok.
Daarmee zegt u dus toe aan de raad dat het kader wat u geeft voor de begroting niet leidinggevend is voor de begroting straks, maar de exercitie die u nu aangeeft. Heb ik dat goed begrepen?
Ik heb eigenlijk u gevraagd om aan te geven Of u wilt dat wij op die manier de begroting opzetten. En dan heeft u gelijk. Dan verandert er iets aan het kader wat hier is neergelegd. Want dat kader in de kadernota verwoord gaat voor een groot deel eigenlijk uit van een autonome ontwikkeling. Namelijk nul. Er is geen ontwikkeling. En daar proberen wij nu op deze manier een stuk van af te halen.
Maar mijn conclusie, de concluderende zin die ik net trok, is datgene wat u beoogde te zeggen.
Nee, ik heb u uitgelokt. Ik heb u uitgelokt om dat te zeggen.
Ik zag nog een vinger bij de heer Snoep. Ja, in het verlengde van wat collega Lok opmerkt. Dat kan dan behoudens, zeg maar, de grote slag die we maken met de transitie. Want dat is wel juist een groot verschil tussen 15 en 17. En dat is toch wel een soort hypotheek die dan op die slag ligt, zal ik maar zeggen. Want zo ervaar ik dat wel, wethouder.
De heer Gleerum ook nog op dit puntje.
Ik steun meneer Lok best in zijn poging om nog nauwkeuriger te begroten, maar ik meen dat een fors deel van wat we bijvoorbeeld op de WMO overgehouden hebben, komt doordat we in een andere categorie zijn geplaatst. En dan valt er gewoon, ik geloof, 4 ton uit Den Haag ineens in je schoot. En dat is gebeurd op het moment dat de begroting al vastgesteld was. Met andere woorden, dat soort verrassingen, die zul je op deze manier nooit voorblijven, want die... Ik hoop eerlijk gezegd dat ze blijven, maar die kun je met begroten niet voor zijn. Dat is bijna onmogelijk.
Sterker nog, collega Gleren, volgens mij hebben we deze discussie ook vorig jaar 2 keer gevoerd. Niet alleen met kadernoten, maar ook met begrotingen. Met diverse toezeggingen van de wethouder om in samenspraak onder andere met de auditcommissie eens na te gaan. Om te kijken of we scherper aan de knoppen kunnen draaien. Maar, indachtig wat u zegt. Incidenteel schijnt niet te pakken te zijn wat dat betreft. En ook niet door de kracht en de kunde die hier in dit huis is.
De heer Akkerman.
Is het eens met de laatste beide sprekers? Overigens, ik had het budget voor het sociaal domein al even uit deze discussie gehaald. We hebben het voorstel gedaan om daar een voorziening voor te maken. U heeft in de raadsinformatiebrief van vandaag, meen ik, ook gezien dat wij u voorstellen om bij de begroting uit te gaan van 1 budget. Ik neem aan dat mijn collega nog wel iets meer zal zeggen over inhoudelijk over het sociaal domein. Maar wij denken dat we moeten uitgaan van 1 budget voor het sociaal domein. Laten wij nou in ons Griekenlanden nog meer dan we doen. Uitgaan van een ontschot budget, zodat we vanuit de samenhang der dingen ook proberen de problemen aan te pakken. En ik denk ook dat het goed is om ook nog eens ontschot naar het totale budget te kijken, van wat is er nou eigenlijk aan budgetten bij elkaar opgeteld precies, wat zijn de dingen die daarvoor moeten gebeuren en wat zien wij in het verband der dingen ook voor ontwikkelingen. En daar heeft u helemaal gelijk in. Ja, daar zijn we nogal eens tegen incidenten opgelopen. Zolang ze positief zijn, zijn ze uiteraard welkom. Maar enige zekerheid voor budgetten, van budgetten zou ons bijzonder welkom zijn. Omdat daar natuurlijk ook veel beter dan nu beleid op is vast te stellen. Maar laten we wel zeggen, het budget wat we hebben, dus niet het totale geld, maar het budget wat we jaarlijks hebben, dat zou ook, dat moet ook de basis zijn van het beleid dat wij uitvoeren.
De heer Gleerum.
U noemt het woord ontschotten. Volgens mij is het een beetje een antwoord op de vraag die ik in mijn bijdrage gesteld heb. Maar bedoelt u dat daar dan ook de hele participatiewet bij hoort?
Ja, wij spreken over de 3D's, dus inclusief participatie. Voorzitter, voor mij zijn er nog een paar dingen waar ik even iets van wil zeggen. De heer Van Duin begint over de precario. Ik neem zijn opmerkingen voor kennisgeving aan. Rioolheffing. Wij stellen vast dat wij simpelweg 140.000, ik rond even af, minder inkomsten hebben. Vanwege de verplichting om geen rente in rekening te brengen als er ook niet daadwerkelijk leningen tegenover staan. Mooier kan ik het niet maken. Wij krijgen gewoon 140.000 minder binnen. Daar hebben wij op dit moment in onze begroting voor de eerstkomende jaren ook ruimte voor. Geen probleem. Op langere termijn, wij zijn gewoon 140.000 euro eerder bij de nullijn dan wanneer dat niet het geval was geweest. Dat is eigenlijk een simpele redenering. Op dat moment, en dat is niet volgend jaar, meneer Lok, moeten we daar iets...
Dat heb ik ook niet gezegd, meneer Akkerman.
Wij... Op enig moment hebben wij te maken met een begroting waar een tekort op zit. En dan zijn er simpelweg eigenlijk twee manieren om daar iets aan te doen. Dat zijn ofwel je inkomsten verhogen, ofwel je uitgaven verlagen en inkomsten.
Bij interruptie.
Meneer Van Duin.
Ja, we hebben er maar heel duidelijk, het is over een paar jaar pas, maar het is wel het punt wat wel belangrijk is. Wij zitten nog steeds boven het gemiddelde als we landen kijken in de ranking. En zolang wij daar zitten, vinden wij het een punt dat we het elke keer aan de orde stellen. Zitten we eronder, dan valt het met ons zeker te praten.
Daarom laat ik jaarlijks ook in beeld brengen wat ons tarief is. En dan zitten we op een heel ander punt in de ranking, meneer Van Duin.
Nog even op reageren. Tarief is wat anders dan totaal. Hè? We hebben het over belastingen plus heffingen.
En voor mij gaan wij over het tarief en niet over iets anders. Maar voorzitter, dat is een discussie die er op dit moment niet echt toe doet. Want wij hebben het hier over een kadernota. En dat betekent, meneer Van Rijn, dat als u zegt dat u over sommige kaders een debat zou willen voeren, dan is het toch wel handig dat u aangeeft welke. Want die komen, het is toch wel handig om dat nu te doen en niet straks bij de begroting. Dat kan en mag uiteraard ook. Alleen we bepalen nu op welke manier we de begroting vorm gaan geven. En dan is dat debat over die kaders nu wel passender. En dan hou ik nog één over, voorzitter. En dat is de opmerking van de heer Lok. Heb je nou wel goed je best gedaan bij de accountant om te zorgen dat die ene zin niet in, in zijn verslag staat? Daar hebben we het over gehad. En daar hebben we ook goed voor laten weten dat we dat helemaal niks vinden. Alleen wij gaan niet over dat verslag. Hij schrijft een verslag. En hij vraagt ons wel, staan daar objecten onjuistheden in en nog zo wat dingen.
Nou, dit was typisch zo'n ding, dat er objecten onjuistheid in lijkt.
Ja, en dat is nou precies wat de accountant bestrijdt. Want hij kijkt maar naar één ding en dat is naar de regelgeving. En er staat een heel eenvoudig dingetje. Als er een contract afgesloten is, dan is het in exploitatie genomen. Wat wij er met z'n allen ook van vinden. Dat laatste doen wij overigens. Voorzitter, ik denk dat ik de vragen die op mijn terrein liggen gehad heb.
Oké, dank u wel. Of nog een
nog. Wie gaat er over dat verhaal over kaderstelling en hoe gedetailleerd de kaderstelling moet zijn? Volgens mij is dat ook iets wat bij u hoort. Dat gaat over mijn punt, over wat de anderen de 1500 euro genoemd hebben. Is dat kaderstelling of is dat al een voorschot nemen op de operationalisering van een kaderstelling? En volgens mij is het daar een begrips. Geeft u aanleiding tot begripsverwarring over het kaderstellende karakter van de kadernota?
Voorzitter. Nee, heeft gelijk. Die was ik inderdaad vergeten. De kadernota gaat over de hoofdlijnen van het beleid en daarmee over de kaders voor de begroting. Dit zijn de kaders waarmee wij een begroting gaan opstellen. Tegelijkertijd is de kadernota ook het moment om nieuw beleid mee te nemen. Als wij nieuwe dingen van plan zijn, dan is de kadernota bij uitstek het moment om te zeggen van en dit en dat willen wij volgend jaar mee beginnen. Of nieuw beleid wil natuurlijk ook wel eens zijn iets meer gaan doen. En in dat kader heeft u een rijtje dingen gezien die wij aan u voorleggen. Omdat wij die bij het opstellen van de begroting willen meenemen. Dat betekent overigens dat wij inhoudelijk over die zaken niet het hele debat gaan voeren, als je het hebt over uitvoeringszaken, et cetera, maar wel de principiële vraag, nog niet eens of we ja of nee zeggen tegen zo'n ontwikkeling, maar in de basis ligt dat er natuurlijk wel achter. Maar vindt u het goed dat wij de begroting opzetten met medenemen van die nieuwe ontwikkelingen? En als u vindt van ja, dat is iets wat we echt niet moeten willen met z'n allen, of iets van die strekken, ja, dan is het ook niet zo handig om dat mee te nemen bij de opmaken van de begroting. Dat is het karakter van de kadernota.
Oké, ik zag ook nog een vinger bij mevrouw Renes. Of is het inmiddels...
Ja, voorzitter, dank u. Maar was de vraag van de heer Lok niet helemaal goed duidelijk, dus daar wou ik verduidelijking naar vragen. Ik weet niet of de heer Lok inmiddels zijn antwoord heeft. Bij mij is het nog een beetje wazig, moet ik eerlijk bekennen.
Kunt u het nog toelichten?
Nou, in mijn beleving gaat als het college, laat ik het even aan de hand van dit voorbeeld toelichten, dan geef ik antwoord op uw vraag. Als college van zins dat een app voor een dorpsraad een goed ding is, dan is volgens mij de kaderstellende discussie die aan ons voorgelegd wordt, moet dat een onderdeel zijn van het budget wat de dorpsraad doet? Of is dat een budgetverhoging die dan vervolgens structureel is, in mijn beleving? En het wordt nu als twee aparte dingen naast elkaar gezet. En ik zou liever gezien hebben dat dat als één pakket gepresenteerd wordt. Waarbij we het vooral over de vraag hebben, niet over die 1500 euro, maar hoe groot is de spons van het budget van de dorpsraad?
Mag ik daar nog even op reageren, voorzitter? Dank u wel. Dank u, heer Lok. En daar raakt u nou precies hetgeen ik al meerdere malen in deze raad heb willen aankaarten. En wat mij niet altijd in dank werd afgenomen en waarin ik ook niet altijd begrepen ben geworden. In mijn idee, en ik begrijp dat is dus ook ongeveer gelijk met uw idee, als er een budget beschikbaar wordt gesteld aan dorpsraden, en we hebben hier een kadernota voor liggen, dan zou in mijn idee in een kadernota kaders gesteld moeten worden voor bijvoorbeeld een inzet van middelen ten behoeve van dorpsraden. En dat is wat anders dan op papier zetten hoe het operationele proces eruit moet zien. En dat is precies de discussie die we hier tot op heden nog steeds niet gehad hebben. En ik ben blij dat u hem op deze manier aankaart, want nu komen we er wel. Wat zijn dan die kaders? Ik zie ze niet in de nota.
Mevrouw Renes, dat ik iets ruimer denk als dat u denkt. Ik vind het altijd leuk als mensen mijn woorden in de mond leggen, maar ik ga uiteindelijk over mijn eigen woorden en mijn eigen gedachten. De gedachte die ik bij mijn woorden heb is, laat als het budget toereikend is, en in die zin steun ik wel uw pleidooi om meer inzicht te geven in hoe het budget besteed wordt, maar als de ruimte er is om eigen keuzes te maken, laat een dorpsraad vooral een app nemen en het zelf financieren vanuit het budget wat wij beschikbaar stellen. En laten wij ons niet verleiden tot een verruiming van de kaders, omdat een dorpsraad ineens een idee heeft wat we hier op tafel krijgen. Dat is wat ik tegen wil gaan. En hoe ze die 15.000 besteden, zolang wij het gevoel hebben dat dat verantwoord gebeurt, dan hoeft op dat niveau mij, hoef ik die discussie niet te voeren. En denk ik toch in mijn gevoel langs een andere lijn als dat u denkt. Maar dat even de toelichting.
Mevrouw Renes, nog kort en dan zou ik... Mevrouw Renes, eerst dan de heer Van Rijn.
Dank u, voorzitter. Precies bijna de laatste zin die u noemde. Zolang ik het gevoel heb dat... Wij controleren en beoordelen uitgaven dus op gevoel. Ik heb niets in handen. Ik ben met u eens, als een dorpsraad 15.000 euro als budget ter beschikking krijgt, van de dorpsraad kunnen ze plat gezegd mee doen wat ze willen. Als er een nieuw initiatief wordt bedacht of ontwikkeld zoals een dorpsapp, dan zegt u, dan ben ik benieuwd of de middelen die daarvoor nodig zijn bovenop die 15.000 euro komen of niet. Nou, dat is inderdaad bijvoorbeeld een punt. Maar voor mij is dus, zoals u het benadert, zolang ik het gevoel heb dat, is voor mij geen optie.
De heer Van Rijn zag ik nog.
Ja, ik had even een vraag aan de heer Lok. Hij krijgt veel op woord, hè. Maar stemt u de kadernoten af omdat u bepaalde kaders niet erachter staat, zeg maar?
De heer Lok.
Dat gaat u in de tweede termijn van mij horen, meneer Van Rijn.
Goed.
Toch, een korte reactie naar mevrouw Renes. Waar ik heel erg naar kijk als raadslid, hoe materieel het bedrag is waar we het over hebben. En ik denk dat we heel erg uit moeten kijken, omdat het toevallig een dorpsraad is waar we een bepaalde politieke gedachte over hebben, dat we dan ineens micromanagement gaan doen vanuit de gemeenteraad. En niet naar de materialiteit kijken. Hè. 15.000 euro op een begroting van die wij hebben, is op het geheel zo klein dat we ons niet moeten vermoeien om daar al te veel tijd een debat aan te richten, als we op andere terreinen veel ingewikkelder en veel steviger debatten moeten voeren. En dat heb ik ook geprobeerd met die begrotingsdiscussie aan te zwengen.
Goed.
Dus zo is hoe ik erin zit. En dat heeft dus niet alleen, mijn gevoel is wel gebaseerd van hoe materieel is het probleem wat we creëren met elkaar. En daar denk ik wezenlijk anders over dan de duur.
Dank u wel. Ik zou willen voortgaan met de beantwoording van het college en dan kijk ik in de richting van mevrouw Van Leeuwen.
Ja, laten we dan gelijk die dorpset maar bij de beet pakken. Hebben we dat maar gehad. Zonder er inderdaad al te uitvoerig op in te gaan, want het gaat maar over een klein bedrag. Laat ik hem inderdaad ophangen aan het hogere kader van hoe gaan we daar nou mee om. En ik heb in de informatieavond al een toezegging gedaan aan de heer Van Rijn, dat we daar inderdaad aandacht voor zullen maken, of aandacht aan zullen geven. En daar ook met elkaar verder over van de gedachten zullen gaan wisselen. Even heel kort over die app. Twee redenen waarom we dit hebben voorgesteld om dit als gemeente te financieren. En dat is met name het structurele karakter hiervan. Tenminste, op den duur. We willen er eigenlijk eerst voor 3 jaar kijken, is het nou precies wat we zoeken? Of zijn er misschien tegen die tijd betere dingen op de markt? Of moet er misschien bijgestuurd worden? En het heeft er ook mee te maken dat het wel een wens van de dorpsraad is, maar dat het ook heel erg aansluit bij datgene wat wij als gemeente als visie hebben op het sociaal domein. En het sluit ook een beetje aan op wat de ChristenUnie zei, van ga nou met nieuwe digitale manieren ook aan de slag binnen dat kerngericht werken en zoek ook die manieren op. Omdat we heel graag ook iets digitaals in handen willen hebben wat verbindend is binnen de samenleving, waar jong en oud elkaar kunnen vinden, wat wederkerig is, wat ook de informele zorg kan ondersteunen. En daarvan hebben we gezegd, en eigenlijk kwamen dus de wens van de gemeente om binnen dat sociaal domein daar meer aandacht voor te vragen, en de wens van de dorpsraad eigenlijk heel mooi bij elkaar samen. En daarom hebben we gezegd, laten we dit in ieder geval voor de periode van 3 jaar financieren en kijken of het gaat lukken. Nou, daar kunnen we debat over voeren of dat nou de juiste manier is. Dat zullen we doen, gaan we organiseren.
Voorzitter.
Dat is even een korte uitleg waarom we hiervoor nu gekozen hebben.
Mevrouw Renes.
Ik begrijp het dus goed, mevrouw Van Leeuwen. Er komt een initiatief uit een dorpsraad voor een dorpsapp. Dat lijkt het college een leuk en goed initiatief. Die besluit dat 3 jaar financieel te gaan ondersteunen, los van de 15.000 euro die zij als dorpsraad hebben gekregen. Zodat u in de tussentijd kunt zien of het dan een geschikt middel, instrument is, ook naar de toekomst toe. Wat ik mij dan afvraag is, of wat ik dan mis dus, met de kaders, is, u vindt dat een goed idee, u geeft daar goedkeuring op, maar de gemeenteraad, heeft die daar ook iets van te vinden of...
Het gaat over 1500 euro.
Nou, daar heb ik een ander punt, mevrouw Van Leeuwen.
Ja, eerst even mevrouw Van Leeuwen reageren en dan mevrouw Renes.
En als het voor iedere 1500 euro naar de raad moet, dan wordt het wel heel ingewikkeld. Volgens mij sluit het aan bij de kaders die wij hebben vastgesteld. Hoe gaan we dat sociaal domein vormgeven? Hoe gaan we de transformatie vormgeven? Daar hebben we het meerdere keren over gehad. En in dat licht heeft het college gedacht dat een goede manier zou kunnen zijn om die transformatie ook mede tot op gang te brengen. U stelt iets te simpel voor, want het is natuurlijk niet zo dat de dorpsraad bedenkt, goh, laten we nou eens een app doen. En nou, leuk idee, wel ja, proberen. Daar is natuurlijk best goed over nagedacht. En ook wel met de dorpsraad over nagedacht, van welke kaders moet dat dan voldoen? Want er zijn heel veel zaken op de markt, dus daar is best goed over nagedacht met elkaar. Met in het achterhoofd houdend de wensen van de dorpsraad, maar ook de kaders binnen het sociaal domein. En in dat licht past het volgens mij heel erg goed.
Mevrouw Ornes.
Nou, mevrouw Van Leeuwen, dank voor uw reactie. Ik ben blij dat u vindt dat het goed past.
Nee.
Waarom ik er tegen ben en me er niet in kan vinden. U zegt, en dat zei u daar straks namelijk ook, ik zal hier maar niet te veel inhoudelijk op ingaan, want het gaat niet om hoog bedrag. Al ging het om 5 euro, mevrouw Van Leeuwen. Het is een principe kwestie. Wij kiezen voor kerngericht werken. Wij kiezen voor dorpsraden. Wij kiezen voor een aanpak, voor zover die op papier staat. Wij geven budgetten. En als er dan initiatieven genomen worden en u vindt daar als college iets van, u geeft daar goedkeuring aan. Ik als raadslid, wij als raad, hebben er totaal helemaal nul van te vinden. Ook geen goedkeuring op te verstrekken. En dat is precies waar het voor mij misgaat bij het kerngericht werken en het ontbreken van kaders.
Maar mevrouw
de heer Gleer. Oh.
Ik wil het toch voor het college opnemen, want... het college had het ook als volgt kunnen doen. In een BEERAP een bedrag laten zien van nog een paar restgetalletjes. Bij elkaar 5.000, 6.000 euro. Hadden we het er nooit over gehad. Wat het college doet is heel transparant zichtbaar maken dat ze op dit terrein initiatieven neemt en die ook laat zien. En waar ik een beetje, wat ik spijtig vind, dat is dat we het college op die manier zo bejegenen. En wat het me ook stoort is dat mevrouw Renes de raad, nou bij uw verweer tegen het college voel ik me totaal niet thuis. En ik denk dat u alleen voor uzelf spreekt, maar niet namens mij en ook niet namens mijn fractie. Dat helder is. Dank u.
Mevrouw van Leeuwen.
Misschien is het ook goed om...
Snoek nog. Ik heb
behoefte om te reageren op de heer Gleeren. Want transparantie zou ook zijn, overigens hebben we altijd het recht om hierop te amenderen, dan wel in de begroting natuurlijk wat te toebehouden is. Dat hebben we als raad, hè, dus dat kunt u daar initiatieven nemen. Maar transparantie zegt ook iets om het gewoon te bedden te brengen. Want ik zou het helemaal niet zo gek hebben gevonden als we deze discussie gewoon in het kader, wat mevrouw Renes al terecht zegt, alles eerder in de microfoon te bedden heeft gebracht, om dat eens te voeren met elkaar. De 15.000, dat valt eronder, want met alle respect, en dat is dan misschien kritiek op het college, meneer Gleeren, wethouder van Leeuwen, voegt wel een redenatie onder die 1500, maar ik kan met zoveel elan net een andere redenatie ophouden die à la mevrouw Renes zo is. Dat zou ik toch gezegd willen hebben.
Mevrouw van Leeuwen.
Ja, nu echt?
Ja.
Meneer Snoek, ik heb ook al aangegeven dat we die discussie, dat we dat debat moeten voeren. Dus dat zeg ik nu nog maar een keer.
Mag ik vragen wanneer, voorzitter?
Na de zomer. Ja. Ja, dat is vrij logisch, ja. Ik zou dit hele gebeuren rondom die dorpsapp ook al een beetje los willen trekken van het kerngericht werken. Dat zou je ook los kunnen trekken van het kerngericht werken. Want ook al was het geen initiatief geweest van de dorpsraad, dan nog hadden wij als college het een goed idee gevonden om zoiets te ontwikkelen en op te zetten. En dat is ook de reden geweest, nogmaals, om hem niet binnen het budget van die dorpsraden te pakken, maar hem daar los van te zetten. Daar kun je iets van vinden. Nogmaals, dat debat gaan we voeren met elkaar, maar daar is op dit moment voor gekozen. En omdat we inderdaad transparant willen zijn over wat we aan beleid willen ontwikkelen de komende tijd, hebben we hem in de kadernota opgenomen. Daarmee denk ik voldoende gezegd over dat punt. Even terug naar het sociaal domein. Een aantal vragen ook over gesteld. Nou ja, eigenlijk waren we er al, hè, bij het sociaal domein. De ChristenUnie pleit voor afschaffing van de eigen bijdrage. Naar een voorbeeld van Drechtsteden. Ik heb ook in de informatieavond al aangegeven dat we binnen de regio daarover aan het nadenken zijn. Van, stel dat we dat doen, wat zijn dan de effecten ook op de lange termijn? Want op de korte termijn kunnen we dat best dragen, dat geef ik meteen toe. Maar we moeten ook wel met elkaar kijken wat voor effecten heeft dat op de lange termijn. En we moeten ook niet naar beleid toe wat voor 2 jaar geldt en wat dan weer teruggedraaid zou moeten worden. Dat zou helemaal vervelend zijn. Ik verwacht dat het heel kort na de zomer, dat we daar in de regio met elkaar over spreken inhoudelijk en dat daar een voorstel voor komt. Dus ik zou voorstellen om dat af te wachten voordat we hier nu besluiten, voordat u hier nu besluiten neemt over dat punt. Overigens is het binnen de Drechtsteden wel alleen voor individuele begeleiding, waarvoor de eigen bijdrage is afgeschaft en niet voor alles. Dus niet voor huishoudelijke ondersteuning bijvoorbeeld. Dat is wel goed om die nuance even te maken. Ja, en de ChristenUnie zegt ook, wat doen we nou eigenlijk aan minimumbeleid? Durven we daar ook een beetje in af te wijken van de regio? Durven we daar een eigen koers in te varen? Nou, ik zou willen zeggen ja, zeker. Misschien niet in 110-120% regelingen, omdat we daar ook niet meteen de oplossingen zien. Maar bijvoorbeeld het project aanpak bijstandsgerechtigden, wat we van plan zijn te doen. We gaan alle mensen van Gieselanden die in de bijstand zitten mee in gesprek. We gaan kijken waar hun talenten zitten, waar hun kracht zit, wat hun mogelijkheden zijn. Dat lijkt me een uitstekend idee van een mooi nieuw voorbeeld van hoe we juist die zwakkeren in de samenleving toch weer perspectief kunnen gaan bieden. Nou, dat is een van de voorbeelden. We zijn bijvoorbeeld ook bezig, daar zult u nog wel over geïnformeerd worden later, met het opzetten van een noodfonds, zodat we mensen die echt even dringend hulp nodig hebben, maar eigenlijk tussen de wal en het schip vallen, daarmee kunnen helpen. Nou, zo zijn er nog wel wat meer voorbeelden te noemen. Dus ja, daar hebben we oog voor, alleen niet van 110-120%, maar wel op heel andere manieren die ons inziens toekomstbestendiger en duurzamer zijn voor deze mensen.
Mag ik daar nog even wat vragen aan wethouden?
Dat mag, de heer Verijn.
Dat kost ook geen geld. Want het wordt niet opgenomen in de kadernota, dus het kost niks.
Ja, dat zal ongetwijfeld, nou dat die bijstand geregeld is, nog maar de vraag. Ik hoop eigenlijk dat het op termijn misschien wel geld oplevert, omdat als het goed is, we daarmee toch een heel deel uit de bijstand zullen...
Ja, maar ik hoorde praten over een noodfonds.
Ja, ja. Ik zei ook al, het is echt nog in ontwikkeling. Dus daar heb ik gewoon nog voldoende concrete gegevens over om daar nu meer over te vertellen. Maar daar komen we wel binnenkort mee.
Dus het wordt meegenomen in de begroting 2017?
Dat hoop ik wel, dat lukt, ja. Ja.
Voorzitter?
Ja, mevrouw Rennes.
Dank u. Had het dan niet in de kadernota genoemd moeten zijn? Volgens mij is dat waar de heer Van Rijn misschien ook op doelt.
Ja, dat was mooi geweest, alleen dat hebben we niet gered.
Dan is het niet zo handig om het nu opeens te noemen.
Nou, waarom? Ik geef een voorbeeld van manieren waarop we zwakkeren in de samenleving kunnen helpen. Nou, dan zeg ik dat dit een voornemen is en dat dat nog bij u komt. Dat lijkt me heel transparant. Aantal opmerkingen gemaakt over de groene wei, die nog steeds heel groen is. Ik zou bijna willen zeggen, ik baal er misschien nog wel harder van dan u, want het is ook een beetje mijn eer te na. Zal ik u eerlijk vertellen. Gelukkig. Kijk, op een gegeven moment kom je... Wat ga je doen, hè? Gaan we omniveren aan hun plichten houden? Dat kan je doen, hè? Dan ga je naar de rechter en dan winnen we dat misschien, maar dan hebben we geen WOZOKO. We hebben ervoor gekozen, dat heb ik al eerder gezegd, om met Omnivera en de beide zorgaanbieders, die gelukkig nog steeds enthousiast zijn ook om dit tot een succes te maken, om tafel te gaan. En dat is echt een ingewikkelde kost, want we hebben het dan over ontwikkelrollen en van alles en nog wat. En gelukkig kan ik u melden dat we nog steeds aan tafel zitten, dat we daar ook indringende gesprekken over voeren, maar dat er ook perspectief is. Ik kan me heel goed voorstellen dat u denkt, nou, ik wil daar wel meer informatie over. Dus ik zou u willen toezeggen dat ik binnen nu, ik probeer nog voor de zomervakantie, maar anders wordt het vlak daarna in ieder geval een rip sturen over de stand van zaken daaromtrent. En misschien ook een plan van aanpak. En dan moeten we niet aan een dik dossier denken, maar aan een paar A4'tjes. Van hoe gaan we nou die komende tijd in om het toch nog tot een goed einde te brengen. Dus dat bij deze toe.
Voorzitter.
Mevrouw Rennes.
Mag ik aan mijn collega raadsleden vragen of zij met die toezegging van eventueel na de zomer genoegen nemen en akkoord gaan? Of dat naar ieders tevredenheid is?
Ik heb toch, ik werd aan het horen zeggen, voor de zomer met alle mogelijkheden die er zijn.
Ik heb gezegd dat ik dat dringend probeer, maar er moet wel iets te melden zijn, iets nieuws, iets nuttigs. Dus als dat er is, dan komt het voor de zomer en zo niet, dan komt het vlak na. En dan nu de vraag of u dat een goede toezegging vindt, daar ga ik dan weer niet over. Ik wilde nog één opmerking maken over de dorpskamer. Omdat de heer Van Rijn zegt van, hé, daar snappen we nou helemaal niks van. Die dorpskamer is blijkbaar bedoeld om de bezettingsgraad van het bruisend hart omhoog te halen. Dat was wel een beetje te kort de bocht, meneer Van Rijn. zou een mooie bijkomstigheid zijn natuurlijk. Maar het doel is natuurlijk om de mensen van Hoornaar bij elkaar te brengen. En iets aan de sociale cohesie te doen, voor zover het er nog niet is. Daar is over gesproken, zouden we dat in WOZOKO moeten doen. Daar heeft de dorpsraad over gesproken, heb ik ook wel met ze besproken, omdat ik dat ook wel ik kan me voorstellen dat dat een logische gedachte zou kunnen zijn. Maar er zijn een aantal overwegingen geweest voor de dorpsraad, om te zeggen, nou, wij hebben daar, en daar hebben ze ook met het dorp over gesproken overigens. We zouden dat toch liever in bruisend hart willen doen, omdat we dat dorpshuis nu eenmaal hebben. We voelen ook een verantwoordelijkheid om dat ook over 15 jaar nog steeds te hebben. En daarmee is natuurlijk ook de deelgroep niet alleen een verantwoordelijkheid voor de deelgroep zelf, maar ook wel degelijk voor de samenleving. Dat is ook nadrukkelijk geuit toen we ervoor hebben gekozen om dat te verzelfstandigen. En dat zijn de achtergronden geweest om ervoor te kiezen om dat in het toch in het bruisend hart te doen. Maar die gesprekken daarover lopen nog volop. En de uitkomst weet ik ook nog niet. Maar ook hier, omdat we wel zien dat dat wellicht een... wel tot meer duidelijkheid kan komen, hebben we gemeend om dat nu alvast ook in de kadernota op te moeten nemen.
Voorzitter,
ja,
bijvangst van afgelopen maandag, bonusavond, ja. was dat we weer eens met burgers van Hoornaar konden praten. En die waren uitermate content met de faciliteit die Zesmans op dit moment biedt. Eigenlijk als een soort, noem het dan maar, dorpskamer in combinatie met WOZOKO. En dat is wel grappig, want dan heb je een dorpsraad die geluid A laat horen.
Ja.
En dorpelingen, en dat was er echt niet één. Dat waren er echt meerdere tientallen, als ik zo moet zeggen.
Nee.
Ja, die hebben aangegeven dat ze uitermate tevreden waren over wat er op dit moment zich ontwikkelt bij de WOZOKO. En dan denk je, hé, dat is bijzonder, want dadelijk dan hebben we teken. We hebben concurrenten van elkaar en dan, dat leidt niet echt tot iets constructiefs, lijkt me.
Ja. klopt. Ik zat in hetzelfde groepje als meneer Snoek. Dus ik heb diezelfde mensen gesproken. En het was inderdaad opvallend dat ze dat alle zeiden. Kleine context. Het waren wel allemaal senioren die dat zeiden. En een van de overwegingen van de dorpsraad is ook van... ja, dan wordt het wel, als je niet uitkijkt, een plek waar alleen oudere mensen komen. En we willen juist ook die jeugd erbij betrekken. Nou, maar dat het een gespreksonderwerp is en dat het iets is waar je goed over na moet denken... of dit nou slim is om het zo te doen, dat denk ik gelijk met u eens. En dat gesprek wordt ook wel gevoerd. Maar uiteindelijk vind ik het ook iets ter overweging van de dorpsraad zelf om daar iets van te vinden. Nog één dringende vraag van de SGP over het sociaal domein. En wat doe je nou met zorgmeiders of over mensen die tussen wal en schip raken of dreigen te raken en die je niet ziet? En dat is echt een heel ingewikkelde. Ik durf wel te zeggen, en ik hoor dat ook terug in uw complimenten over het sociaal team, waarvoor dank, en die zullen we ook overbrengen overigens aan het sociaal team. Dat daar wel heel erg aandacht voor is. Misschien niet projectmatig wat u vraagt. Dus dat is wel iets dan over na te denken, over hoe we dat in de toekomst misschien ook zouden moeten doen. Maar in gesprekken met kerken ook, tussen het college en predikanten en diaconieën, met woningbouwcorporatie, met de politie, met de verenigingen, nou, je kunt zo gek niet bedenken, is het wel een thema van, hé, als je dingen signaleert, of je ziet dat mensen hulp nodig hebben, maar ze weigeren, en dat gebeurt, meld het toch bij het sociaal team, want we kunnen altijd proberen om op een of andere manier in gesprek te komen. En ik vind het dan ook wel echt mooi om te zien dat er in verschillende casussen, waar het aan het begin echt moeizaam was om ergens binnen te komen, en waarvan wel duidelijk was dat het heel goed zou zijn, dat het toch is gelukt. Ik realiseer me dat ik daarmee geen antwoord geef op uw vraag van hebben we ze allemaal in beeld, want dat weet ik ook niet. Ik strooi toezeggingen vanavond, maar ik vind dit ook wel een belangrijke. En ik hoop dat u er tevreden mee bent, dat ik wel toe wil zeggen om daar ook wat meer projectmatig, gericht aandacht voor te vragen en te maken. Omdat het wel degelijk inderdaad een belangrijk onderwerp is. Maar het is niet zo dat we er helemaal geen aandacht voor hebben, maar het zou misschien iets steviger neergezet kunnen worden.
Voorzitter.
Oké, mevrouw Renes.
Nu dit onderwerp zo door de ChristenUnie aangekaart is geworden, ik merk dat u inderdaad een beetje voorzichtig een toezegging wil doen. Maar is het mogelijk om voor onze gemeente gewoon inzichtelijk te maken, hebben wij zorgmeiders? En als we ze hebben, hoeveel denken we ongeveer dat het er zijn?
Mevrouw van Leeuwen.
Nou ja, dat is heel ingewikkeld. Want als je dat wist, dan zou je er ook misschien iets minder hebben. En natuurlijk hebben we best beeld van een aantal casussen waarvan we zeggen, daar komen we nou nog niet helemaal binnen. Maar ik weet gewoon niet hoe zinvol het is om aantallen in beeld te brengen. Want dan heb je het echt over een handje vol hoor, denk ik. Dan heb je het echt niet over grote aantallen. Dan weten we dat. En wat zou u dan mee willen? Dat is dan mijn wedervraag.
Nou, daar kan ik gelijk antwoord op geven. Wat wij daarmee kunnen, is dat wij dan in ieder geval voor een stukje inzichtelijk krijgen welke zorgbehoeften, welke problematische casussen er in deze gemeente spelen. Zodat wij ook weten welke inzet we daarop moeten plegen en dus ook hoeveel kosten dat met zich meebrengt. En dat is volgens mij precies hetgeen waar wij hier al meerdere keren met elkaar over gediscussieerd hebben. Dus dat zou daar misschien een klein stukje een bijdrage aan kunnen leveren.
Ja, dat is dan ook een beetje aan de rest van de raad of ze dat die oproep ondersteunen. Ik acht hem eigenlijk niet zo zinvol en te klein en ook, ik zie niet helemaal de meerwaarde ervan in, behalve dan dat ik het onderwerp wel degelijk belangrijk vind. Ik denk niet dat het ons gaat brengen wat u daarmee beoogt. Maar dat is verder dan u. Als u vindt van dat zou u moeten doen, dan gaan we dat doen. Maar ik denk dat we beter ons kunnen richten en onze energie erop kunnen steken van hoe gaan we daar nou mee om en hoe krijgen we het, hoe voorkomen we nou dat we dat soort gevallen te vaak of sowieso aan de hand hebben.
Maar daar ben ik het natuurlijk meer dan mee eens.
Gelukkig.
Goed. Ik zou willen doorgaan naar de wethouder van Houwelingen.
Ja, voorzitter. Als je een rijdend karretje of een varend bootje wat bij wil sturen, dan kun je aan één kant tegenhouden of je kunt aan de andere kant meeduwen. In allebei de gevallen is het effect hetzelfde, dat die koers langzaam wijzigt. Ik constateer met vreugde dat de raad vooral kiest voor meeduwen. En dat we op die manier elkaar aanvullen en versterken en de dingen zo bespreken dat dat toch waar nodig wel tot een verscherping of een bijstelling van het beleid kan leiden, maar op een manier dat we er per saldo allemaal beter van worden en dat de vaart er vooral in blijft. De term duurzaamheid is hier gevallen. En Het ligt niet zo in onze aard, in onze cultuur, om bij elke boom die we planten een persbericht uit te geven. Maar geleidelijk aan gebeuren er best een heleboel mooie dingen. Ik wil u uitnodigen over 14 dagen, als we hier weer vergaderen, 5 minuten eerder, te komen sowieso om het gemeentehuis heen te lopen. En dan ziet u die slootkant hierachter. Die is echt mooi geworden. Tegen betrekkelijk geringe kosten is daar, dat is gewoon heel mooi ingericht voor de vlinders en de diertjes. En het is nog mooi om te zien ook.
Ik zal er zijn als u de rondleiding verzorgt.
Ik zag vorige week een brief voorbij komen. Zo heel terloops.
En meneer Slob wordt... zegt ook toe dat hij er ook echt is dan. 5 minuten eerder, hè? U hebt het goed begrepen.
Ik kan u niet beloven dat ik al die plantjes bij naam ken, hoor. Maar ik vind het gewoon heel mooi om te zien groeien en bloeien. Dat is toch volstrekt anders dan het grasveldje met hier en daar een polletje riet wat er eerst stond. Ik zag, en daar wordt verder in het college helemaal niet over gesproken, hoe gaan die dingen. Vorige week een brief voorbij komen dat de subsidie is toegekend voor de zonnepanelen op het Bruisend Hart. Dus daar begint nu ook echt vaart in te komen. En zo zijn er een aantal dingen die gewoon goed lopen. Wat ik begrijp, van het CDA, dat u daar een versnelling in wilt brengen. En dat wil het college ook. Die dingen behoeven toch wat denkwerk en voorbereiding. Er wordt er gewerkt. En na de zomer komen we er zeker nog veel uitgebreider op terug. De omgevingsvisie werd door de Partij van de Arbeid opgemerkt. Dat is op zich wel een mooi proces. Tenminste, zo begreep ik u. Maar het duurt wel lang en het kost ook wel veel. Ja, dat klopt. Maar ik denk dat we er ook wat voor hebben. Dat we daar veel voor hebben. En het is ook, en dat wil ik toch benadrukken, het is ook een investeren. Want in de toekomst, de invoering van de nieuwe omgevingswet is een jaartje uitgesteld, maar 2019 is helemaal niet ver. In de toekomst gaan we gewoon afstappen van de bestemmingsplannen zoals we het nu hebben. En gaan de bestemmingsplannen gewoon veel meer op een omgevingsvisie lijken zoals wij die nu maken. We zitten nu tussen, niet tussen wal en schip, maar we zitten nu formeel geldt de huidige wetgeving nog, maar we anticiperen wel op de nieuwe. En dus dat zit daar een beetje tussenin. Dus zie het ook als een overgangsfase, als een vingeroefening voor de bestuurders en de medewerkers die ermee bezig zijn. En tegelijkertijd de omgevingsvisie zoals die zich ontwikkelt nu. Ik word er echt blij van. Daar komen dingen in te staan waar ook de inwoners zich in zullen herkennen, voorspel ik u, omdat die daar ook heel nauw bij betrokken zijn. En het draagt ook bij aan de kanteling van het denken die je echt overal op gang ziet komen. Voorheen was het zo dat de raad een bestemmingsplan vaststelde. En als er dan een week of een maand later iemand kwam met een aanvraag die niet in het bestemmingsplan past, gewoon omdat we dat zelf nog niet bedacht hadden, dan vonden we dat lastig en vervelend. En die procedure die duurde heel lang en daar moest je dan weer tijd voor maken. En dus die houding, die was gewoon, de mindset was gewoon negatief. Nou, dat proberen we volstrekt te kantelen. Dat je een omgevingsvisie gaat schrijven en dat je je processen, je procedures zo inricht. Dat je dat soort initiatieven blij binnen kunt halen. En direct aan de slag kunt gaan om te onderzoeken wat je betekenen kunt voor elkaar. Dus ook in die fase, in die fase van verandering, moet je deze omgevingsvisie zien. En als je kijkt hoe lang dat dan duurt, meer dan een jaar, en wat dat dan kost, dan denk ik dat is in dat grotere geheel gezien, is dat helemaal niet veel. Dat zou, is mijn reactie op de opmerking van de heer Van Rijn. Met betrekking tot de handhaving die u noemde. Ik weet nog, ik zat net, dan komen die dingen allemaal ineens weer boven in je hoofd. Ik denk, of ik weet haast voor zeker dat ik op de stoel zat van mevrouw Renes. Nog niet zo lang raadslid. Mevrouw Boot, de burgemeester, die voerde het woord. En ook vrij stellig dat er toch wel uitbreiding nodig was ambtelijk op het gebied van handhaving. En de raad keurde dat af. Nu neemt de raad per definitie altijd heel verstandige besluiten. Dus ik heb geen enkele behoefte. Ik heb geen enkele behoefte om daarop te reflecteren. Maar als je dan terugkijkt in de tijd, wat je dan ziet. Ja, dat is dat de achterstand in de handhaving toch geleidelijk is opgelopen. Wat je ook ziet, dat is dat de wetgever, of het ministerie dan, hè, die toezicht houdt op het functioneren van de gemeenten, daar toch wat strenger naar is gaan kijken dan dat het een paar jaar geleden nog was. Als de gemeente gewoon een potje maakt van die handhaving, dan kun je daar heel serieuze aanwijzingen voor krijgen. Of ze grijpen gewoon in. Ja, daar is men ook serieuzer werk van maken. En wat je ook ziet, hoe zal ik dat eens voorzichtig formuleren? Ik heb dat wel eens iemand horen zeggen hier in de gemeente, van ja, je kan het maar beter niet aanvragen. Want als je nee krijgt, dan mag er niks. En als je het gewoon doet, komen ze toch nooit kijken. Ja, dat als je controle en je inspectie en je handhaving echt beneden een bepaald kritisch niveau gedaald is, dan werk je zelf in de hand dat de heersende mentaliteit of de heersende mening wordt. En dan raak je denk ik ook in je geloofwaardigheid als overheid, raak je echt ver van huis. Ik zeg niet dat we dat punt bereikt hebben, maar dan moet je ook ver weg willen blijven. Nou, en als je nou kijkt dat we 3, 4, 5 jaar misschien wel achteraf gezien hoor, te laag ingezet hebben in FTE's en financiën op handhaving, dan is mijn huidige verwachting, maar pen me er niet op vast, er kunnen altijd complicaties zijn, mijn huidige verwachting is dat we toch wel ongeveer 3 jaar nodig hebben om die achterstand in te lopen, dat we op een acceptabel niveau zitten, dan doen we het per saldo nog helemaal niet slecht. Maar ja, dat deze inzet dan gewoon nodig is, dat hoop ik hiermee iets toegelicht te hebben. Met betrekking tot het geluidsscherm, meneer Snoek. Ik weet niet of u het exact zo formuleerde, maar het gevoel wat ik kreeg toen u aan het woord was, dat u wilde zeggen van nou ja, het college heeft voor zichzelf besloten dat het is niks en het wordt niks en we gaan het er niet meer over hebben. Dat is per se niet het geval. Het kost een heleboel geld. Rijkswaterstaat en andere, andere overheden, organisaties, ProRail, die staan helemaal niet te wachten om daar veel geld uit te geven. Dus ze zullen dat ook pas doen als ze daartoe gedwongen worden of de argumenten heel erg overtuigend zijn. En daar waar die mogelijkheden zich voordoen, brengen we dat zeker te sprake. Een paar weken geleden nog in overleg met Rijkswaterstaat over de aanpassing van A27. Ik zorg, gelooft u mij, dat het op de agenda blijft. En dwingen kunnen we ze niet. Dat is zo. Dank u wel, voorzitter.
Dat was uw termijn, dank. Daarmee hebben we de eerste termijn gehad. Ik zou willen voorstellen dat we even een minuut of 10... schorsen, dan kunnen we even een beetje uitwasemen en wat deuren en ramen openzetten en andere dingen. Buiten opfrissen. Ik stel voor dat we iets over 9:30 de vergadering voortzetten. De vergadering is geschorst. Goed, de vergadering is heropend. We zijn aan de tweede termijn van de zijde van de raad toe. We hebben in de eerste termijn vrij uitvoerig met elkaar debat ook kunnen voeren. Dus ik zou u willen vragen de tweede termijn toch vooral te richten op punten die in de eerste termijn nog niet voldoende aan de orde zijn geweest. En herhalingen een beetje proberen te beperken. En ik zou dezelfde volgorde willen aanhouden als in de eerste termijn. Ik zal daarbij kwalificaties over of u voor of achter in de rij zit achterwege laten. Het woord is aan de fractie van de ChristenUnie.
Dank u wel, daar verbind ik ook helemaal geen conclusies met aan, dat begrijpt u. Wethouder Akkerman, dank voor uw inzicht wat de struggelingen zijn om een goede begroting te maken. Een begroting met een nulresultaat. Ik ben blij met uw overwegingen om inderdaad in zeg maar, alle voorbereidende werkzaamheden ook nieuwe elementen toe te voegen. Om te kijken of er wat scherper aan de wind gezeild kan worden. Ik wil er eigenlijk gewoon één opmerking aan toevoegen. Wij zijn heel duidelijk geweest als ChristenUnie gewoon wat wij verlangen van een begroting in relatie tot het jaarresultaat. En laat ik nou zeggen, in 2015 werd er inderdaad een begroting gepresenteerd van 8 ton positief. Als we op basis van deze kaders daar weer op uitkomen, dan heeft het in de ogen van de ChristenUnie fout gedaan. En eigenlijk zou ik u willen voorstellen gewoon als dat naar voren gaat komen, dat u dan nog even terugkomt bij de raad om te zeggen van is dit daadwerkelijk uw bedoeling om 8 ton positief weer als begroting te accepteren. Want ik kan op dit moment ook niet inschatten wat deze kaders gaan inhouden. Er staan nog wat kleine begrotingen in, verhogingen in. Dus wat dat betreft geloof ik dat inderdaad voor ons iets meer soelaas gaat bieden. Ik Ik ben bij de eerste termijn nog iets vergeten, voorzitter. Dat wil ik even gewoon goed maken. De accountant heeft geen goedkeurende verklaring afgegeven. En dat heeft alleen maar betrekking gehad over de omissies die geconstateerd zijn in de regio. En wij hebben eigenlijk met tevredenheid geconstateerd dat de accountant geen enkele twijfels heeft over de verantwoording van de cijfers die betrekking hebben op het Gieslandse financiële huishouding. Dus ik ben vergeten de afdeling midden daarvoor te complimenteren. En eerste zijn het, dus ik wil dat dan graag even goed maken. Dat was mijn opmerking over financiële. En mijn collega Van der Minkelis die wilde graag nu even het stokje overnemen ten aanzien van de andere opmerking. Dank u wel.
De heer Van der Minkelis.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik ben blij dat de tijd niet gelimiteerd is. Ik wil niet zeggen dat ik nou eens flink ga uithalen. Maar vergeef me als ik toch dingen misschien via een andere richting opnieuw even aanvlieg. Het allereerste is even een paar opmerkingen die wethouder Vleeuwen zojuist maakte. Wij hebben een redelijk scherpe opmerking gemaakt over het sociaal domein. En die luidde ongeveer als volgt zo, omdat we betreuren dat er eigenlijk op dat gebied, op het gebied van het sociaal domein, wat ons betreft een beleidsarm stuk ligt. Dat is ook wel te verklaren. Deels worden de dingen in de regio aangevlogen. Maar als u dan vervolgens enkele dingen noemt die dit eigenlijk alleen maar illustreren, dan verbaast ons dat. Bijvoorbeeld die opmerking over het noodfonds. Dat had van ons best genoemd mogen worden als idee waar u mee speelt, om ons in ieder geval te betrekken bij uw gedachten. En datzelfde geldt ook over dat minimabeleid met die aanpak van de bijstandsgerechtigden. Daar heeft ze al eens een keer over geïnformeerd, hebben ook in de krant over kunnen lezen. Maar als we zeggen, nou, als er nou wat meer beleid in had gezeten, had het wat meer kleur gekregen. Dat is nou precies wat we bedoelen. Zo van, zeg gewoon waar u mee bezig bent. En zeg het ook gewoon als u zegt van, nou, daar kom ik nog op terug, dat is nog niet helemaal helder. Maar we moeten nu voortdurend zeggen van, we vinden het te arm. En vervolgens zeggen, ja, maar ik ben met dat, dat en dat en dat bezig. Mag u van ons best gewoon, ook al is het nog maar helemaal in de dop, best noemen. Een puntje over de besteding van die 8 of 9 ton, hoeveel dat het precies is, overschot van het sociaal domein. Ik hoor enerzijds zeggen door de heer Glerum in zijn eerste termijn, van nou wat ons betreft mag dat best een brede invulling krijgen, dus verdeel het. A la de insteek van een domein nog te lezen RIP over de 3D's. Wij hebben sterk het idee dat dat gewoon echt, deze 8 à 9 ton, dat die echt voor het sociaal, sorry, voor het VMO-verhaal moet blijven. Zeker ook omdat de heer Akkerman net in zijn reactie zei van dat er zomaar een of twee aanpassingen kunnen komen van een woning. En dan heb je het hard nodig. We zouden het dan jammer vinden als dat geld verdwijnt, bijvoorbeeld naar het onderdeel jeugdzorg, wat we in de regio aan de vork prikken. En dan zijn we het gewoon toch maar kwijt. Dus er is hier door twee partijen net in de eerste termijn toch redelijk bejubeld. We zijn blij dat we als gemeente dit nu kunnen invullen. Dan zou ik zeggen, geef het ook nu weg en label dat. En zorg dat we dat gewoon in onze eigen gemeente aan de vork kunnen prikken als het nodig is. Dan nog even over die dorpsep. Zeker niet mijn bedoeling om dat over te doen. Maar ik hoop dat de eerste beste keer als het inderdaad op de agenda staat of komt na de vakantie, dat we ook inzicht krijgen in hoe de andere dorpsraden, dus anders dan Hoornaar en Noordeloos, dit vinden. U zei net van ja, dit is echt iets wat we zelf willen als college. Als ik gewoon toch in de kadernoten lees, komt het toch echt wel op verzoek van in ieder geval één dorpsraad, althans zo lees ik het. Dus ik denk van hoe zitten nou die andere dorpsraden erin als het inderdaad zo'n goed idee lijkt, zou ik zeggen, doe een pilot in één of twee dorpsraden en rol het zo snel mogelijk uit, omdat ik ook wel geloof in de inzet van nieuwe technieken. Mensen willen niet iedere keer een hele avond voor allerlei inspraakdingen benutten, maar willen best meedenken en het helpt als je gewoon dat tijdens een andere vergadering gewoon met een app kan doen. Ik kijk hier nu naar, ik bedoel natuurlijk niet de gemeenteraadsvergadering of de infoavonden, maar bij wijze van spreken. Als we het hebben over een dorpsapp, dan zou ik bijna ook willen pleiten voor een gemeenteapp. En wat bedoel ik daarmee? Misschien dat het net wat snel ging in de eerste termijn, maar we hebben toch een kritische noot geplaatst bij het ophalen van reacties en informatie van de inwoners als het gaat over de meer gemeentebrede thema's. Ik kan het als raadslid zelf amper bijbenen. Ik moet de ene keer opdraven voor een arena-debat, wat gelukkig dan vorige week niet doorging, maar het was wel gepland. De andere keer is het een themaavond zus of een themaavond zo. We hebben nu weer het informatie ophalen over de samenwerking met Molenwaard. Allemaal prima, allemaal nodig. Maar er zit heel veel overlap in die thema's. Zeker ook als u nog denkt aan die omgevingsvisie, de notitie over de duurzaamheid en de duurzame buitenruimte. Dat zijn zomaar vier thema's die niet ophouden bij één dorpsgrens, maar die gewoon zo breed zijn dat ik zeg, verzin zo snel mogelijk iets, zodat je ook op andere manieren veel waardevollere dingen kunt ophalen wat er van speelt. Niet alleen bij de individuele bewoners, maar natuurlijk ook bij verenigingen en maatschappelijke organisaties en noem het maar op. Dan ook nog één dingetje wat ik toch heel graag nog wil noemen, omdat we daar geen inhoudelijke reactie op hebben gehoord, of het moet echt in een bijzin geweest zijn door een van de collegeleden. En dat is dat we heel graag toe willen groeien als ChristenUnie-fractie naar het herijken van onze rol als raadsleden. Ik spreek in ieder geval over 2 van de 15 man en waarschijnlijk ook wel meer. Dat we ons afvragen, 1+1=3, en er wordt behoorlijk inhoudelijk de loftrompet gestoken in de kadernota over dorps- en kerngericht werken, over hoe mooi het allemaal is, het samenspel tussen de gemeente, college en de individuele inwoners. En de rol van de dorpsraad erin. Wij besterken het idee dat het ook nodig is om onze eigen rol te herdefiniëren, zodat wij volgend jaar in juni kunnen zeggen van nou 1+1 is wat ons betreft 4, want wij doen ook weer helemaal mee. Dus ik zeg niet dat we niet aan zet zijn en dat we iets tekort komen in de besluitvorming, maar wel in het proces ernaartoe. En ik weet dat er op de achtergrond over nagedacht wordt, maar dit is denk ik wel het moment om het punt te maken om te zeggen van we willen dit echt heel serieus, redelijk snel op de agenda, al is het maar achter gesloten deuren, omdat dat echt verdient. Dank u wel.
Dank. Dan de heer Gleren, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Dank voor, ik had geen eens zoveel vragen in mijn bijdrage, maar er is toch serieus op gereageerd en daar ben ik blij mee. Dank voor de steun die ik van een aantal fracties heb gehoord ten aanzien van het initiatief om die duurzaamheid in het najaar een keer in de raad te brengen, daar gaan we hard aan werken. Dat zeg ik u toe. Ik werd even getriggerd door meneer Van der Minkelis, die het heeft over die ontschotting die we hadden, hè, over dat bedrag voor die 3D's. Daar hadden we, meneer Akkerman en ik, even in tussendoor het over. En ik hoor u het woord weggeven voor de jeugdzorg. En nou, dan lopen bij mij de rillingen gelijk weer over mijn rug, want we geven niks weg. Ook in de jeugdzorg zijn mensen aan het werk voor ons, voor jongeren in onze gemeente. En daar hebben wij het geld voor en dat geven we niet weg. Dat zetten we in. En dat zijn toch wel hele wezenlijk verschillende dingen. Dus de symboliek van het weggeven om dat te koppelen aan jeugdzorg, daar neem ik toch enigszins afstand van. Dat moet u niet in mij in de mond leggen, want zo heb ik het beslist niet bedoeld.
Voorzitter,
dank u wel.
Om er maar gelijk op te reageren. En dat is misschien de verkeerde woordkeuze, maar ik denk als we in de jeugdzorg of in de jeugdhulp, als we daar op enig moment een probleem hebben wat het budget betreft voor onze eigen inwoners, dan moeten we het daar oplossen. En ik pleit ervoor dat we het nu voorziene overschot voor de WMO ook gewoon inderdaad bestemmen voor de WMO. Omdat we daarmee per saldo dus ruimer in ons jasje blijven zitten. Zeker als we net hebben gediscussieerd over het aangaan van wat meer realisme en misschien ook meer risico in de budgetten. Dan zou ik zeker dat nu niet zo doen.
Mag ik reageren, voorzitter?
Zeker, u was aan...
Nou, dan hebben we daar een verschil van inzicht over, want wij bedoelen nou juist om dat budget daar waar nodig breder in te kunnen zetten en niet uitsluitend in een hoekje te zetten voor WMO-toepassingen en niet omdat we het dan niet meer zouden hebben als we het nodig zouden hebben, want dat is ook de beeldspraak die u gebruikt.
De WMO is echt een voorziening. Wat nodig is, dat komt er. En waar we het geld vandaan halen, doet er niet toe. Maar wij staan aan de lat om daarvoor te zorgen. En wat het CDA betreft, zullen we daar dus altijd voor beschikbaar zijn.
Dat was ook uw tweede termijn. Oké, dank. De heer Van Rijn, PvdA.
Ja, dat had ik al gedacht. Dank u wel. Ja, even kijken waar ik ga beginnen. Eerst maar eventjes over de kadernoten zelf. De wethouder Akkerman daagt mij uit om te zeggen, joh, ga het debat aan. Want er is nu de tijd voor. Ja, de dingen waar wij over vallen, dat gaat over de samenvoeging Molenwijk-Friesland. Het lijkt mij niet hier nu het moment om daar over in debat te gaan. De dorpskamer. Ja, het is mij nog helderder geworden, zeg maar, ook door de inbreng van de heer Snoek. Dat als we de ouderen daar hebben zitten en we willen de integratie tot stand brengen, laat die mensen daarin zitten en niet oversteken naar het bruisend hart. Maar laten we de jeugd naar de zes molens brengen om daar de integratie met elkaar voor elkaar te krijgen. Dus wij zijn echt geen voorstander nog om dit zomaar op te nemen. Maar goed, 15.000 euro, we krijgen nog een begroting en we krijgen er nog een debat over. Dus wat mij betreft ga ik straks deze kadernota instemmen, maar dan wel met een stemverklaring. Nou, die dorpsapp, ja, ik zou zeggen gebruik Facebook, dat is gratis. Dat kan je ook doen. Maar goed, daar gaan we ook nog over discussiëren. En dan gaat het in de principe over de 15.000 euro. Voor het overige wil ik me nog even richten op de overige fracties. Ja, het CDA, daar wil ik inderdaad danken voor de inbreng ten aanzien van het milieu. We zien die plannen graag tegemoet en willen daar ook in ondersteunen. Een prima voorstel. Ik zie de SGP straks met een amendement komen ten aanzien van het OZB, dus daar zijn we ook blij om. Uw idee is daar erg, ja, die ondersteunen wij. Een evenwichtige begroting spreekt ons wel aan, in plaats van achteraf weer repareren. Dus ja, dank voor de suggestie. Wij waren niet zo keen om daarop te komen, maar u heeft daar een punt. En ja, dan blijft de uitgave van de burger hetzelfde en zal daar niet veel van merken of ze het nou aan de DO betalen van de OZB. En ook een compliment trouwens voor dat u nog even aandacht schaagt voor de mensen die tussen wel een schip vallen. Alleen blijft het lastig en vragen we daar echt iets aan de mensen zelf, waarbij het sociale netwerk een hele belangrijke rol kan spelen. De ChristenUnie willen wij danken voor de inbreng van de minima en ook de antwoorden van de wethouder. En inderdaad had het wat beleidsrijker gemaakt door die ideeën die we al leven al mee te nemen, want dat zou het inderdaad wat meer kleur kunnen geven. Dat klopt. En dan het VVD, ja, daar hebben we nog wel een suggestie. Voor wat betreft geluidsscherm precario, ja, dat levert een hoop geld op. Zo kunt u gelijk een geluidsscherm neerzetten, maar ja, dat allebei even op de gekheid een stokje. Maar het is wel opvallend dat u heel snel uw mond nam. We gaan maar niet praten over... Nee, dat gaat wat af. Ja, dat gaat over de precario, dat is dit kleintje, gaat ineens... Maar ja, u ging heel snel over Molenwaard heen. Die vraagt geloof ik het maximale bedrag per meter. Dat is wel verbazingwekkend. De heer Snoek praat over de fijne samenwerking die zou tot stand kunnen komen met de plattelandsgemeente. En vervolgens walst u maar even heen over het verschil die er is tussen Molenwaard en onze gemeente. En u pakt daarbij Hardingsveld. U had ook dus daadwerkelijk Molenwaard daarin kunnen noemen. Ja, ik geloof dat ik alles genoemd heb. Ja, dat was die.
Oké, dank u wel. Dan de fractie van de VVD, de heer Snoek.
Om maar tegelijk even te reageren op de laatste woorden van meneer Van Rijn. Hij weet natuurlijk als geen ander dat onze fractievoorzitter de vorige keer kritische vragen en kritische kanttekeningen heeft gesteld met betrekking tot de acties van Molenwaard. En ik heb echt niet gezegd dat bij Molenwaard alles pijs en vree is, maar we hebben slechts een voorbeeld er nu van Hardingsveld bijgepakt. Zij gezegd. Ik ga niet uitgebreid reageren op hetgeen gepasseerd is. Ik wil alleen constateren dat wij volgens mij als raad op de goede weg zijn. En dat vinden we eigenlijk allemaal wel. Zij het dat we natuurlijk nuances hebben. En voor de een ligt die wat op een sociaal terrein en de ander misschien wat meer op een financieel terrein. Maar waar ik toch wel behoefte aan heb is te reageren op de antwoorden van de wethouder met betrekking tot het geluidsscherm van de A15. Zijn antwoord is ons eigenlijk helemaal niet welgevallig. In de kern is het wat hij zegt een beetje bestuurlijk van aard. Het heeft onze aandacht, het staat op de agenda.
Als er kansen komen, dan nemen ze serieus. Verkeerd, ik daag u juist uit om te denken. Wees creatief. En eigenlijk wil ik van u een toezegging dat u gewoon met een plan komt. En dat u waarschijnlijk wat creatieve ambtenaren bij elkaar moet doen. Ik wil daar zelfs bij aanschuiven om nu juist het uitgangspunt te kiezen om er wel toe te komen. En niet van een niet uit te gaan. En dat vergt inderdaad lenigheid van geest, wethouder. En ik zou graag die toezegging van u krijgen.
Dat was de tweede termijn van de zijde van de VVD. Dank u wel. Mevrouw Renes, voor uw tweede termijn.
Dank u wel, voorzitter. Ik word vrolijk van de bijdrage van de VVD-fractie. Ik hou wel van zoiets. Heb waardering zeker voor de bijdrage van de ChristenUnie-fractie. Die was me uit het hart gegrepen en dan heb ik het vooral over het sociaal domein. Ik kan me er niet anders dan bij aansluiten. Dan mijn vragen en opmerkingen die ik had gemaakt in de eerste termijn. Ik geloof niet dat er een vraag beantwoord is. In die zin dat aangaande dorps-app, dorpsraden, kaders, daar is wel een reactie op gegeven. Maar naar mijn idee zeker niet dat duidelijker is geworden wat dan de kaders voor de dorpsraden zijn. Ik ben dan ook zeer benieuwd of dat misschien nog net voor de zomer of anders na de zomer wel gaat komen. En dan zeg ik echt benieuwd met hoofdletters. Ik wacht het af. Ik vind het wel jammer dat dat inderdaad dan misschien pas na de zomer gaat worden dat we dat debat hebben. Want dat betekent dat de resterende 2016 niet zoveel meer over is aan tijd. Maar goed, een vraag als wie controleert nu of uitgaven van dorpsraden zinnig of onzinnig zijn of waar het geld naartoe gaat. Ik had gevraagd, kunnen wij schriftelijk inzichtelijk krijgen waar budgetten van dorpsraden aan besteed worden? Ik heb er geen antwoord op gehoord. Ik wil er nogmaals om vragen. En wat betreft het sociaal domein, ja, die 9 ton die we over hebben. Het is een herhaling van zetten en ieder jaar ongeveer hetzelfde. De verschillende pleidooien van de verschillende fracties van kunnen we nou niet wat scherper op de wind zeilen? Ja, ben het er helemaal mee eens, maar is al eerder gezegd en het verandert nog steeds niet. Dus ik vraag er ook eerlijk gezegd maar niet meer naar. Want dat geldt dus ook voor kosten en uitgaven op het sociaal domein. Ik vind het dan ook jammer dat net in de discussie, in de beantwoording vanuit het college, daar waar de ChristenUnie inbracht, bijvoorbeeld zorgmeiders, dan valt het mij op dat wanneer er iets aan de orde wordt gesteld of er een vraag wordt neergelegd van of net toevallig door mijn fractie of door iemand anders of door de wethouder zelf, dat er dan zo weinig respons komt vanuit de raad, dat het dan ineens stilvalt. Dat is een gemis. Dan 1 plus 1 is 3. Samenwerken. Vraag die ik daarover heb gesteld, hoe gaan we dat dan doen? Dat samenwerken en 1 plus 1 is 3, naast dat we medewerkers van de gemeente trainen. De kaders die input vormen voor de begroting, dus welke financiële inzet wij straks gaan plegen daarop. Ik vraag me ernstig af op welke kaders dat gebaseerd gaat worden, want ik zie de kaders niet. Samenvattend, ik denk dat ik mijn vragen schriftelijk indien. Dank u wel.
Dank. Dan de heer Lok.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Dank college voor de uitvoerige beantwoording, ook van de vragen die door mij gesteld werden en het debat daaromheen. Er zijn richting de SGP nog wat toezeggingen gedaan en ik wil die even herhalen, omdat sommige toezeggingen, dacht ik dat ze een toezegging waren, maar bij doorvragen bleken ze een vraag te zijn aan de raad. En ik wil beginnen bij de door mij gepercipieerde toezegging van de heer Akkerman. Namelijk om de realiteit van 2015 als uitgangspunt voor de begroting van 2017 te nemen. En daarmee het financiële kader wat we vanavond goedkeuren niet per se als uitgangspunt te nemen. Dat is wat mij betreft een uitstekend uitgangspunt. En ik hoop dat de rest van de raad daarin meegaat. Ik denk dat het als experiment alleszins de moeite waard is. Het tweede, dat ging om tussen wal en schip vallen en de toezegging van wethouder Verleeuwen voor het meer projectmatig aanvliegen. Ik zou, wat mij betreft gaat het daarin niet om zorgmeiders, maar ja, om mensen die gewoon buiten beeld zijn. Hè, een zorgmeider, daar zit iets actief in. Hè, die wil het niet en daarvan weten we dat die er is. En dat we hem niet in de grip krijgen, daar heeft hij op gereageerd. En waar ik al langere tijd voor pleit vanuit SGP, en dat ik denk dat het sinds de invoering van, of de aanloop naar het sociale domein is, van laten we alsjeblieft ook kijken van mensen die niet weten wat ze moeten of die niet kunnen, wat we hen toewensen, omdat ze gewoon niet weten hoe ze er moeten komen. Ik wil eigenlijk graag weten van, hebben we voldoende zicht of die mensen er zijn, en zo ja, hoe. Dus als je daar nog wat verder op in kan gaan, graag. Dank ook voor het debat rond de €1500. En als ik uw toelichting hoorde, dan denk ik dat u een foutje gemaakt hebt. En ik zou graag een toezegging van het college hebben om dat foutje te herstellen. Als ik uw toelichting denk en ik hoor uw intentie, denk ik, die hele app had u vanuit het sociale domein moeten financieren. En de dorpsraad als instrument inzetten om die app te gebruiken. Ik denk dat u dan kaderstellend het juist had gedaan. En ik denk dat we nu twee dossiers door elkaar gevoerd hebben. En ik daag u uit om die twee dingen toch te splitsen, zodat we die 15.000 ook echt de 15.000 laten. Dan het abonnement. Ik roep toch erg veel beelden op aan de andere kant van de tafel. Onder andere dat ik amendement indien. Daar ben ik niet van plan. Niet rond de €1500 en ook niet rond de OZB. Maar waar ik wel het college toe uitdaag, is om in ieder geval bij de volgende kadernota met een doorkijkje te komen van hoe gaan we nou met die wegvallende belasting om en hoe gaan we dat gat opvullen. En mijn suggestie was om dat in de richting van de OZB te doen, omdat ik in mijn gebrekkige fantasie niet meer ruimte zie dan dat. En als dat zo is, moeten we dat tijdig richting de bewoners, de inwoners ook duidelijk maken, zodat we aan goed wat verwachtingsmanagement doen. Maar die toezegging zou ik graag alsnog expliciet willen hebben. En dat waren mijn reacties in de tweede termijn. Dank u wel, meneer de voorzitter.
Dank u wel. Dan de reactie van het college in tweede termijn, de heer Akkerman.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, uit de bijdrage van de heer Schalk heb ik eigenlijk een probleem. Ik denk dat ik hem niet begrijp. Want als ik hem wel heb begrepen, dan ben ik het niet met hem eens. Hij zei eigenlijk met zoveel woorden, als wij volgend jaar weer een begroting presenteren waar een groot overschot in zit, dan doen we het niet goed. Als ik de redenering doortrek, dan zegt u eigenlijk van als er geld beschikbaar is, dan moet u dat ook opmaken. Dat is niet helemaal de manier zoals ik er mee om zou willen gaan. Allereerst zou ik er toch sterk voor pleiten om te kijken naar het meerjarig perspectief. Want we hebben het wel over structureel beleid voor de meeste zaken waar de begroting over gaat. En we zien inderdaad dat de eerstkomende jaren positiever zijn dan de jaren daarna. Daar hebben we overigens ook nog genoeg kanttekeningen bij geplaatst met z'n allen. Maar de trend blijft natuurlijk wel hetzelfde. En dat wetende zou ik er moeite mee hebben als u met z'n allen besluit om, als er volgend jaar geld over is in de begroting, om dat ook gelijk maar op te maken aan een nader te besteden doel.
Interruptie. Ja, Schalk.
Er zijn andere mogelijkheden in feite gewoon om de begroting in feite het evenwicht te herstellen. Waarbij u aangeeft van, nou ja, als ik verwacht dat inderdaad over een aantal jaren geld nodig is, zou u daar een voorziening voor kunnen treffen. Dus met een motivatie komt het ook heel ver. Ik ben niet inderdaad van zin dus inderdaad te zeggen tegen u van als er geld binnenkomt, dan moet u ook gelijk direct opmaken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Oké, maar dan komen we weer heel dicht bij elkaar, meneer Schalk. Want zelfvoorzieningen hebben we namelijk, maar die heet een algemene reserve. En dat doen wij ook in de begroting met een overschot. Dat stoppen wij in een algemene reserve en die maakt deel uit van onze meerjarenbegroting.
Meneer Schalk. Algemene reserve ben ik inderdaad met u eens. Alleen ik zou wel graag de motivatie dan willen hebben wanneer u dat geld dan gaat gebruiken. Want de algemene reserve is een algemene reserve en dat heeft geen bestemming dan op dat moment. Dus eigenlijk zeg ik tegen u van ik kan best accepteren gewoon dat de begroting niet helemaal sluitend is. Dus naar de nulresultaat is, dat er geld over is. Maar u moet wel kunnen aantonen dan op dat moment de feiten waarvoor u het geld dan weer nodig hebt en welk jaar dat is. En niet inderdaad zeggen, we stoppen het maar in de algemene reserve, want dat is mij te algemeen.
Voorzitter, dat is nou weer jammer, want nou begrijpen we elkaar niet meer. Want nou zegt u toch dat dat geld wat geen doel heeft in de begroting van volgend jaar, dat we daar toch een doel aan toe moeten kennen. En ik zou u dat ten stelligste willen ontraden. Daar hebben we een algemene reserve voor. Daar hebben we ook wel beleid voor. Dat besteden we op het moment dat het nodig is. En voor die zaken waarvoor het nodig is. Voorzitter, de heer Lok die wil de toezegging over datgene wat ik als vraag in uw midden had neergelegd. Dat bedoelde ik ook echt als vraag in uw midden. Daar is voor zover erop gereageerd, dus is daar positief op gereageerd. Dus ik vertaal dat maar even als een instemming. De heer Lok formuleert hem overigens wel erg ruim. Namelijk dat we de budgetten van de jaarrekening 2015 gebruiken als kader voor de begroting 2017.
De realisatie.
Ja, dat zijn de budgetten van de jaarrekening. De realisatie. De realisatiebedragen. En dat ben ik met hem eens. Voor zover het gaat over de beide categorieën die ik heb genoemd. En dat zijn die categorieën waarbij wel sprake van een inschatting is van het uitgavenniveau in het betreffende jaar. En dat geldt niet voor een heleboel andere budgetten, personeelsbudgetten en nog een heleboel anderen. Als het die inkadering krijgt, dan heeft u bij deze de toezegging. En ik ben zeer benieuwd op welke manier we daar bij de begroting over kunnen spreken. Het laatste punt wat u aandraagt, meneer Lok, de wegvallende inkomsten bij de rioolheffing. Daarvan wil u eigenlijk volgend jaar bij de kadernota een beschouwing over hoe daarmee om te gaan. Dat was niet mijn bedoeling. We stellen nu vast dat wij een lagere inkomst hebben. Daar hebben we het genoeg over gehad. En ja, dat is dus zo. En dat blijft ook zo. Dat betekent uiteraard dat wij minder te besteden hebben. En zolang wij een begrotingsoverschot hebben, zou ik het daar dus niet over willen hebben. Het enige wat ik wel heb gezegd, en wat ik meende u op te moeten wijzen, is dat het moment dat we de nullijn naderen, eerder dichterbij komt. En daar moeten we vroegtijdig dan op acteren.
Heer Lok.
Ik neem de kadernota zoals die nu hiervoor ligt en uw verhaal daaromheen uitermate serieus. En dat is ook exact de reden dat, dat ik...
Daar zijn wij u zeer erkentelijk voor.
Ja, ik weet niet of dat zo blijft. Ik was nog niet uitgepraat. En een van de dingen die u noemt is dat we nu nog wel een sluitende begroting hebben. Maar volgend jaar, dan hebben we een meerjarenbegroting die aan het eind van de periode niet sluitend is. En daar moeten we volgens mij, willen we vanuit regeren eens vooruitzien, het volgend jaar wel met elkaar over hebben. En het enige waar ik voor pleit, dat op het moment dat daadwerkelijk uitkomt wat u voorspelt, namelijk dat we de meerjarenbegroting die we beleven en wel zich volgend jaar presenteren, eindigen met een tekort aan het eind van de periode, dan vind ik dat het moment om dit element in het debat mee te nemen en daarin ook een beschouwing op te nemen die hierover gaat.
Voorzitter, dan stel ik vast dat ook wij, en dat bedoel ik de heer Lok en ik, weer dichter bij elkaar komen. Want dat is inderdaad het moment waarop je het daarover moet hebben. Alleen heeft het dan geen relatie meer met het weggevallen inkomstendeel van de rioolheffing. En dat is wat ik bedoelde te zeggen.
En wat ik bedoelde te zeggen is dat u dat even goed in uw achterhoofd houdt, zodat we het volgend jaar even niet vergeten.
Anders help ik wel heen, ja.
Nee, het is staand beleid dat wij werken met een meerjarenbegroting. Dat zijn 4 jaarschijven. En de laatste jaren hebben wij er hier ook een gewoonte van gemaakt. En terecht, denk ik, om ook nog een poosje over die 4 jaren heen te kijken. En in dat staande beleid krijgt u vanzelf gelijk. Met welke oorzaak dan ook. Maar dan gaan we het daar dus over hebben. Tenzij, en dat is een andere opmerking die wij ook in de kadernota maken, er zijn meerdere bedragen die een grote mate van onzekerheid hebben. En dat, en die dus in positieve en negatieve zin zich kunnen ontwikkelen. Kijk bijvoorbeeld naar de raadsinformatiebrief over de meicirculaire die u heeft gekregen. Dan zien we dus ook dat er zaken zijn veranderd. En tussen de kadernoten van volgend jaar en vandaag hebben we nog een meicirculaire te gaan. Hebben we een decembercirculaire te gaan. Volgens mij zit er nog eentje tussen ook, maar die ben ik eventjes kwijt. Dus septembercirculaire, ja. Voorzitter, ik denk dat dit de antwoorden zijn.
Oké, dank u wel. Dank mevrouw Van Leeuwen.
Dank u. Even nog een paar vragen over rondom dat overschot van het sociaal domein en wat doen we daar nou mee? En ik ga een poging wagen om de verbindende factor te zijn tussen het CDA en de ChristenUnie, omdat ik het idee heb dat ze helemaal niet zo ver uit elkaar zitten. Ik proef bij, volgens mij, proef ik bij de ChristenUnie een beetje de zorg van, hey, laten we nou ervoor zorgen dat dat geld dat overblijft ook daadwerkelijk binnen de gemeente blijft en niet over wordt gemaakt naar, ik noem maar eens wat, de serviceorganisatie jeugd of naar AVRES voor allerlei doeleinden die ook heel nuttig zijn, maar niet binnen die WMO vallen. En ook misschien niet heel direct dan ten goede komen aan onze inwoners. En dat is ook niet de bedoeling. Wat de bedoeling is dat we vanuit ons gemeentelijk beleid gaan kijken van, doen we de dingen nou goed of kunnen we misschien dingen verbeteren. Dan heb ik het bijvoorbeeld over zo'n eigen bijdrage waaruit zou kunnen komen dat we daar misschien iets aan gaan veranderen. Daar zou je voor kunnen kiezen om dat uit dit budget te doen. Wij zien het zelf veel meer, maar we moeten daar nog verder over nadenken. Als een budget waar je ook de transformatie binnen dat sociaal domein veel meer vorm zou kunnen geven binnen onze gemeente. En dan kom ik ook een beetje in de richting van wat meneer Glerum volgens mij bedoelt. Namelijk, laten we nou wel in de breedte kijken binnen dat sociaal domein, binnen onze gemeente, hoe we dat goed in kunnen zetten. Want in de praktijk is het natuurlijk helemaal niet zo in schotjes verdeeld. Als ik kijk naar casussen bijvoorbeeld binnen ons sociaal team, is bijna iedere casus wel een onderdeeltje jeugdwet, een onderdeeltje participatiewet en een onderdeeltje WMO. En daarom zou ik het zonde vinden om dit helemaal specifiek voor de WMO te bewaren, omdat ik denk dat we daarmee kansen bieden, of missen, om juist in de breedte de goede dingen te doen.
Voorzitter, mag ik daar maar meteen even op inhaken. Bent u met mij in ieder geval eens dat het moeilijker is om bijvoorbeeld invloed uit te oefenen op iets wat in de begroting van de dienst gezondheid en jeugd een rol speelt? Of van AVRES of in de regio, afgezet met gewoon een zak met geld die we hier in de gemeente dus beschikbaar stellen. Want daar zit eigenlijk mijn zorg.
Dat had ik hem toch goed geproefd, want ik begrijp heel goed wat u bedoelt. En ik denk ook dat het de bedoeling is, onze bedoeling is om juist inderdaad die pot geld, die 9 ton, om te kijken hoe we dat binnen Griezelanden, en dat kan best zo zijn dat andere gemeenten daar dan ook voor kiezen, hè, omdat we daar enige uniformiteit in beleid in kiezen, maar dat we dat binnen Griezelanden inzetten voor de breedte van het sociaal domein, want dat is, ik snap goed wat u bedoelt. En ik denk dat we elkaar daarin ook vinden. En volgens mij is daarmee ook de opmerking van meneer Glerum.
U kunt het veel beter uitleggen dan ik, dus
dank u, dank.
Om helemaal dekken.
Nog één opmerking over de dorps-app en daarmee kom ik volgens mij ook de ChristenUnie tegemoet. Volgens mij bedoelen we hier ook hetzelfde. Kijk, wij als gemeente willen heel graag gaan proberen om te kijken of die app nou inderdaad iets toevoegt binnen dat sociaal domein, binnen die transformatie. Toevallig waren er ook twee dorpen, namelijk Hoornaar en Noorderloos, die zeiden, nou daar zijn we ook mee bezig, kunnen we daar niet in samen optrekken. Daarom hebben we gezegd, laten we dat in die twee dorpen in eerste instantie uitrollen. En als nou blijkt dat dat inderdaad een toevoeging is, laten we dan ook met de andere dorpen in gesprek om te kijken of ze dat over willen nemen. Waar ik niks voor voel is om nu alle dorpen te gaan dwingen om nu maar meteen met ons gelijk allemaal die app uit te rollen. Omdat ik denk dat het veel zinvoller is om dat eerst klein te doen en daarna uit te rollen als het nuttig is gebleken. En volgens mij is dat precies wat u ook net zei.
Ook hier heb ik een reactie op als het mag
voelen. Even de Minkelis.
Ik zou zeggen, schrijf dat de volgende keer gewoon op als het zo zit.
Voorzitter, mag ik er ook nog
een vraag stellen? Mevrouw
Renes. Ik sluit me aan bij de opmerking van de heer Van der Minkelis, uiteraard. Precies wat u zelf antwoordt, dat roept bij mij de vraag op, zoals de heer Van der Minkelis hem ook al had verwoord, maar dit staat dan weer los van andere dingen. Waar is nou het overkoepelend beleid hierop? U geeft aan, ik had dit eigenlijk vanuit sociaal domein gedaan, had dat dan gedaan? Ik mis het.
Eigenlijk sluit u nu aan bij de opmerking van de heer Lok, volgens mij. Die zegt, jullie hadden wat beter binnen het sociaal domein op kunnen schrijven. En dat ben ik het helemaal met hem eens. Dat hadden we inderdaad beter kunnen doen. Onze mindset en onze uitgangspunt is steeds zo geweest, omdat we met die dorpsraden bezig zijn geweest, dat we het vanuit het kerngericht werk hebben aangevlogen. Maar het was inderdaad zuiverder geweest om dat binnen het sociaal domein onder te brengen.
Mag ik nogmaals interrumperen, voorzitter? Ik begrijp uw antwoord, mevrouw Van Leeuwen, maar dat is dus precies de reden waarom ik herhaaldelijk blijf oproepen tot kaders. Er komt een initiatief uit een dorpsraad dat leidt tot iets. U omarmt dat, gaat ermee aan de slag. Hoe ontwikkelt dit zich verder? Willen we het uitrollen naar andere dorpen of niet? Ik bedoel maar.
Maar kunt u dan in het allemaal voorzien dat dat allemaal...
Nee, en dat is precies het punt. Ik voorzie niks. Je kunt alleen wel zelf als gemeente sturen en regie houden op het kerngericht werken. En dat ontbreekt.
Maar de grote vraag is of ik dat wel wil. En daar zit misschien wel het meningsverschil tussen
daar
u en mij steeds.
Precies.
Of tussen u en het college. Omdat ik daar helemaal niet zo op wil sturen. Want dat is juist niet het idee van kerngericht werken.
Nee.
Maar goed, daar worden we het nu niet over eens, denk ik. Dus...
Nee, voorzitter, mag ik daar één keer op reageren?
Eén keer, dan gaan we
Als
verder.
Als ik zeg sturen, dan bedoel ik niet dat ik de dorpsraden wil sturen. Maar ik wil wel grip houden als gemeente. Zou als college grip willen houden op... Wij stellen budget ter beschikking aan dorpsraden. Hoe worden die benut? Waartoe worden die ingezet? Waar leidt het toe? Is niet dat je vervolgens stuurt op wat ze moeten doen of niet moeten doen. Nee, dat komt vanuit hen. Maar nu blijkt wel dat als een initiatief komt uit een dorpsraad, niet eens goed helder is waar dan de middelen vandaan moeten komen. En dat het misschien op een andere manier beter in het beleid verwerkt had kunnen worden.
Goed, we gaan verder. Dit punt is vanavond meer dan voldoende gemaakt.
De heer Lok kwam nog even terug over hoe krijgen we nou in beeld of er inderdaad inwoners van Gieselanden tussen wel een schip vallen binnen in de zorg. En we hebben net in de pauze even staan babbelen. En dus het is me ook iets duidelijker geworden van hoe we dat zouden aan kunnen vliegen. En dat lijkt me een goede weg om in beeld te brengen wat doen we allemaal al, want we doen best veel. Ik noem bijvoorbeeld ook nog het signalerend huisbezoek dat we bij alle 75-plussers van Gieselanden uitvoeren. Nou, daar kan je natuurlijk een heleboel informatie vandaan halen. Dus ik stel voor dat we dat in kaart brengen van wat doen we allemaal al. En wat is daarmee ongeveer de dekkingsgraad van, of tenminste kun je misschien beter zien van waar zitten nog gaten, waar zouden we ons nog op kunnen richten om dat, als die er zijn, om dat te voorkomen. Dat wordt niet een heel boekwerk, kan ik wel vast vertellen, want dat lijkt me niet nuttig, maar overzichtelijk van dit doen we en kijk, daar zouden we misschien nog wat op kunnen sturen.
Voorzitter.
Volgens mij kom ik daarmee tegemoet aan het voorstel van meneer Lok.
Kort.
Mag ik behalve negatief kritische opmerkingen hier dan een positieve plaatsen? Want het lijkt me een buitengewoon goed idee.
Dank u. Dat was het.
Oké, dank u wel. Dan de heer Van Houwelingen.
Ja, voorzitter, over het geluidsscherm in de Schelijnen. We hebben hier enige tijd geleden, maar ook nog niet zo lang terug, als raad hebben we uitgebreid gesproken over het labelen van een bedrag van rond de 40 miljoen. En labelen niet in informele zin, maar in de betekenis van verzoek, opdracht aan het college, kom met concrete voorstellen op die en die terreinen en daarbij hebben we die en die bedragen in gedachten. Daarbij is het geluidsscherm in Schelijnen niet genoemd. Dus op het moment dat de heer Snoek tegen mij zegt, Tom Poes verzin een list, dan veronderstel ik dat hij daarvan uitgaat dat dat ook niks mag kosten. En dan vraag ik me ernstig af of deze wethouder, die dat ook niet eens eentje doet, dit college, daar wel listig genoeg voor is. Dus hoe we dat precies gaan doen, moeten we nog even bespreken. Maar uw oproep van ja, we willen daar toch nog echt een keer heel serieus naar kijken en proberen maximale denkkracht, creativiteit te genereren. Zoek daar een paar goede mensen voor bij elkaar, waar u ook heel graag bij aan wilt schuiven. Die suggestie gaan we zeker meenemen.
Okay. Dank u wel, Tom Poes, in deze. Goed, dat brengt ons aan het eind van de beraadslaging over deze onderwerp en zou ik willen voorstellen om naar... Ik heb één ding vergeten. Ik zou nog reageren. Ja, vanuit mijn rol als voorzitter op de opmerking van de heer Van der Minkel is over, is het nou niet goed dat we ook als raad ons buigen over, laat ik zeggen, de veranderende rol van de raad in relatie tot overheidsparticipatie, kerngericht werk en alles wat ermee te maken heeft, maar dan
Dat is natuurlijk tweezijdig, hè. Maar vanuit mijn rol als voorzitter van de raad zou ik zou die handschoen wel op willen pakken. En ik zou willen voorstellen om dat wat verder te bespreken met elkaar in het seniorenconvent. Omdat ik dan wel graag van alle fracties ook eens even wil doorpraten over wat hebben we dan voor ogen. En hoe breed en hoe smal zou die discussie dan moeten zijn. Want dat is natuurlijk een heel palet. Daar ging het VNG-congres ook inderdaad in belangrijke mate over. Dat is ook iets wat in veel gemeenten op dit moment leeft. Zijn we echt ook niet uniek in. Maar het is een heel breed pakket. Dus ik zou graag met u daar in zo'n seniorenconvent, dat wordt dan wel na de vakantie, maar dat is al snel, met u over verder praten over hoe we dat het beste aan de vork kunnen steken. Dat was ik nog vergeten te zeggen. Dan nu de besluitvorming. We hadden, en dat doe ik één voor één, maar de eerste is snel klaar, want we hebben afgesproken dat we de besluitvorming over de jaarrekening zullen doen op 7 juli. Dan hebben we aan de orde het raadsvoorstel 2016-40, wat gaat over de BRAP. Iemand daarover behoefte aan een stemverklaring? Bent u het daar ook allemaal over eens? Ik hoorde daar in de termijnen allemaal positieve opmerkingen over. Ja, unaniem aangenomen, aldus besloten. Dan de kadernota. Ik meende dat daar behoefte was aan een stemverklaring. In ieder geval bij de heer Van Rijn. Anderen nog? Renes, Schalk. De heer Van Rijn, uw stemverklaring.
Ja. Wij als fractie van de Partij van de Arbeid Griekenland kunnen instemmen met de kadernota zoals die voor ons ligt. Met 10 verstanden dat we niet ons helemaal kunnen scharen achter alle voorgestelde kaders. We willen dit terug laten komen tijdens de begrotingsvergadering in november of mocht het aan de orde komen in de vergaderingen daar waar het besproken wordt.
Dank u wel. Mevrouw Renes, uw stemverklaring.
Dank u wel, voorzitter. Ik ga akkoord met het voorstel omdat zeker de items de goede items zijn die hierin genoemd zouden moeten worden. Maar ik vind de kaders wel bijzonder mager. Maar desalniettemin wil ik akkoord gaan.
Dank u wel, de heer Schalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Met enige aarzeling gaat ChristenUnie ook wel akkoord met deze kaders. Alleen wij toch wat twijfels hebben of inderdaad gewoon wat wij zouden willen. We ons verlangen dat het scherp aan de windzijde daarmee wordt bereikt. Daar hebben we nog wat twijfels over. Maar we zullen dat bij de begroting wel bekijken. Dank u wel.
Dank u wel. Dat waren uw stemverklaringen. Mag ik dan concluderen dat u allen met inachtneming van de gemaakte stemverklaringen instemt met de kadernota zoals die voorligt? Zie geknikt. Alles besloten. Oké, dat brengt ons bij het volgende raadsvoorstel over een heel ander onderwerp. De zienswijze beschikbaar stellen financiële bijdrage SWEC uit het regiofonds. Daar was naar aanleiding van informatieavond behoefte om daar vanavond over te praten. Ik meen mij te herinneren dat mevrouw Kist over het woord voerde. Nee, niet. Dan vraag ik het algemeen. Wie wil hier over het woord? Mevrouw Renes? Slop? En dat is het. Mevrouw Renes.
Dank u wel, voorzitter. In de vorige vergadering op 9 juni hebben we hier toch wel een kleine discussie, debat met elkaar toch wel een beetje over gevoerd. En wat mij betreft was dit wel het agenderen waard, omdat het mij iets te makkelijk zou zijn geweest om dit als hamerstuk af te doen. Zoals ik in de vorige vergadering al aangaf, er is al eerder door het SWEC aanspraak gemaakt op de regiofonds. Een aantal jaren terug, meen ik. Ik weet in ieder geval van één keer, ik weet niet of het vaker is gebeurd, maar het roept in ieder geval op deze manier bij mij een beetje de indruk op dat gemeenten gewoon steeds souperen richting het SWEC. En dat lijkt mij niet de bedoeling. Bovendien, als ik lees dat er €380.000 in kas zit bij het regiofonds, en er wordt ons nu voorgesteld om daar 200.000 uit te halen ten behoeve van het SWEC. Dat is meer dan de helft van wat we in kas hebben. Ik vind het A fors. Ik vind het B een vraag of de middelen uit dit fonds zouden moeten komen. C of wij als gemeente in Alblasserwaard, Vijf Herenlanden hieraan moeten willen bijdragen. En hoewel het antwoord daarop wellicht ja is, vraag ik me af of dat voor zo'n groot bedrag moet. En daarom mijn vraag aan het college. Ten dienste van wie staat die pot? En door wie is er aanspraak op gemaakt de afgelopen jaren, behalve door het SWEC? Dat om te beginnen. En wat ook ik een beetje mager vind, en waarover ik wel eventueel nog andere fracties zou willen horen, behalve over hetgeen wat ik net al heb aangestipt, is dat het enige argument is recreatie en toerisme. Dat is een fors argument, daar willen we natuurlijk wel naartoe met elkaar. Dat is een feit, de recreatie in de regio trekt aan, willen we ook aanmoedigen. Maar desalniettemin, alleen het argument recreatie en toerisme vind ik mager. Dus ja, wat mij betreft, alleen al dit genoemd hebbend, is een reden om dit als debatstuk geagendeerd te willen hebben. Hoewel het misschien verder best snel is afgehandeld, maar ik vond het toch te belangrijk om het een hamerstuk te laten zijn. Dus ik hoor graag, hoewel ik vorige keer van mevrouw Kist al enigszins heb gehoord hoe zij of haar fractie daarin staat, ook graag van andere fracties hoe zij daar tegenaan kijken. Dank u wel.
Dank u wel. Heer Slob.
Dank u wel, voorzitter. De CDA-fractie is van mening dat dit een hele goede zaak is. En we zijn eigenlijk best wel enthousiast ook over de constructie om middelen vanuit het regiofonds beschikbaar te stellen. Er staat ook een zinsnede in dat er ook een wederkerigheid in zit. We zijn ook blij met het duurzame karakter wat ingestoken is. En in die zin zijn wij best wel enthousiast over deze investering die we ook als regio met elkaar aan de voeten kunnen laten krijgen. Dank u wel.
Dank u wel. Ik zag geen andere vingers meer in eerste termijn, als ik goed heb gezien, dan de wethouder, de heer Van Houwelingen.
Mevrouw Renes hoort graag hoe de andere fracties erin zitten. Dat is ook waar ik hier voor gekomen ben. En straks gaat de burgemeester zelfs vragen of u voor of tegen bent. Dus dat is de bedoeling van heel dit onderwerp. Maar alle gekheid op een stokje.
Gekheid.
Alle gekheid op een stokje. 2 ton is een fors bedrag. Maar als je kijkt naar de omvang, zowel financieel als qua betekenis, als qua aantallen bezoekers van die molens, dan ontstijgt dat mijlen alle andere voorzieningen en recreatieve mogelijkheden die we hebben. Dus dat je dan ook verschil ziet in die bedragen, dat is op zich is dat heel verklaarbaar. En ook omdat we de overtuiging spreek ik eventjes namens het college, maar ook vanuit het portefeuilleoudersoverleg waar dit is voorbereid van de regio, omdat we de overtuiging hebben dat die molens gewoon naamsbekendheid geven aan de regio. Als 1% van die bezoekers een half uurtje blijft hangen in de Albasserwaard en daar wat besteedt, dan heb je het over gigantisch potentieel. Dus in die zin denken we dat het heel verantwoord is. Als u vraagt wie er in het verleden aanspraak gemaakt heeft op het regiofonds, weet ik zo niet. Als u dat belangrijk vindt, kunnen we het uitzoeken. Maar wat relevant is, en daarom gaat dit ook op deze manier langs de raden, zijn er partijen, organisaties die in de nabije toekomst aanspraak zouden willen maken op het regiofonds. Dan moeten ze nu snel hun vinger opsteken, want door deze lening zijn die mogelijkheden voor dit verdere jaar beperkt. Dat is eigenlijk de enige, de belangrijkste reden dat het hier bij uw raad langskomt om uw gevoelen te peilen. Er is nog een reden die ik wil noemen, en dat is dat, dat spreek ik ook vanuit mijn eigen waarneming en ervaring in de directie van de SWEC. Daar zitten één of enkele mensen die gewoon professional zijn als het gaat om recreatie en toerisme en hoe ga je om met grote groepen mensen, wat is er wel of niet nodig, hoe werk je wel of niet goed aan naamsbekendheid, dat soort zaken. En dat het in ons belang is om daar ook heel alle gemeenten in de AV, belang is om daar heel nauw contact mee te houden. Want ja, je kunt leren van elkaar, je kunt elkaar daarin versterken. En daarbij past dan dat we ook een stukje ook mee financieel onze verantwoording nemen. Het is overigens een lening, het geld is niet weg, het is een lening. En dat gaat gewoon weer terugkomen. En omdat het de stichting is, omdat het primair geen commerciële onderneming is, maar een stichting die dat werelderfgoed beheerst, moeten ze links en rechts met sponsors en eigen verdiensten en leningen de budgetten bij elkaar krijgen die ze nodig hebben. Je kunt voor zoiets niet naar de bank. Dus vandaar ook deze bijdrage van de regio. En gaat u voor alles kijken. Het is echt, ze zijn er echt heel hard aan het werk. Het ziet er veel mooier en aantrekkelijker uit dan 5 jaar geleden. Ik ben daar heel positief en enthousiast over. En ik kan het iedereen aanraden om dat niet te zien als Kinderdijk, Molenwaard, maar dat is gewoon van de Albertse Waard, dat is van Zuid-Holland. En in Japan zien ze dat het van Nederland is. En laten we daar vooral trots op zijn. En dan helpen op het moment dat wij dat kunnen, zonder dat het per saldo geld gaat kosten.
Ik wil maar even voor de tweede termijn instarten, mevrouw Nes.
Dank u, voorzitter. Ik snap uw toelichting, meneer Van Leeuwen, hartelijk dank.
Meneer Van Houwelingen, bedoelt
u wel staan? Maar dat u niet kunt vertellen wie er zo mogelijk nog meer aanspraak zouden kunnen maken op de regiofonds. U zegt terecht, wie dat in het verleden hebben gedaan is misschien niet zo relevant. Nee, dat klopt, dat wilde ik ook niet weten. Wat ik wel wilde weten is, wie kan er zo al aanspraak maken op dat regiofonds? Juist omdat, als we nu de helft eruit halen en er een ander initiatief komt, wel uit bijvoorbeeld onze gemeente, je dan moet afwegen van, ja, hoe ga je daar dan mee om? Dus ik ben blij met uw oproep inderdaad, van als anderen er ook een beroep op zouden willen doen, laten ze dat dan vooral nu doen, want straks is de pot half leeg. Dat lijkt me een terechte conclusie. En u stipt het zelf ook aan, zelfs dat is een visitekaartje van Nederland. Ik zou dan ook het SWEC of het college die dan in gesprek gaat met het SWEC, wat ook vast wel gebeurt, maar ik geef het toch de ene maal nog maar een keer mee, het Rijk ook hierin betrekken, want ik geloof dat de provincie en Rijk wel bijdragen. Maar je zou je toch de vraag kunnen stellen in hoeverre moet een dergelijk initiatief qua kosten dan op onze gemeenten drukken aan deze kant. En in hoeverre zou de provincie of Werelderfgoed of Rijk of welke clubs er dan ook zijn die heus al wel worden betrokken, maar nog meer betrokken kunnen worden. Dank voor uw antwoording. Maar op mijn vraag van ten dienste van wie staat het regiofonds nu precies, behalve ten dienste van het SWEC, die is niet beantwoord. Dank u wel.
Dank. Anderen nog in tweede termijn?
Nou, bij wijze van interruptie kan ik het niet inhouden. Maar het staat allemaal in het stuk, hè? Wie dat er aanspraak kan maken op dit gebeuren. En mevrouw Renes.
Op welk gebeuren bedoelt u?
Nou, van het fonds, hè? Maar en als we niet zuinig zijn op deze molens, hebben we in de toekomst misschien wel natte voeten. Want we hebben waarschijnlijk, moeten we ze nog wel eens heel hard nodig hebben.
Als reactie op mevrouw Kist. Ik ben de eerste die zegt dat we de molens moeten koesteren. En dat is een taak voor ons als gemeente, voor de provincie, voor het Rijk en zelfs voor de inwoners. Dus u hoeft mij niet te overtuigen van het feit dat we de molens moeten koesteren. Ik denk alleen dat als we zoveel geld ter beschikking stellen van een bijvoorbeeld gebouw of een centrum en alles in het kader van de recreatie en toerisme, dat we misschien ook na moeten gaan of de molens wel in goede staat zijn. Want daar begint het volgens mij. Dank u wel.
Anderen nog in tweede termijn? Dan de wethouder, en hier echt Van Houwelingen.
Ja, dag. Een feestje met een naampje, dank u voorzitter. Het probleem met die molens is dat ze vreselijk veel, echt heel veel mensen trekken. Waarvan, en ik zeg al, als 1% een uurtje blijft hangen in de Albertse Waard, dan betekent dat echt iets. Het had gewoon veel mooier geweest voor ons allen en voor de recreatieve ontwikkeling als ze in het midden van de Albertse Waard gestaan hadden. Mijn voorstel om ze te verplaatsen naar Noorderloos is niet serieus doorgerekend. Dus we zullen het ermee moeten doen waar ze nu staan. Maar goed, dat nog ter aanvulling. Het staat inderdaad in het stuk, zoals mevrouw Kist zegt. We, college, AV, bestuur, heeft overtuiging, heeft echte overtuiging. Dat die molens gewoon vanuit zichzelf een hele grote aantrekkingskracht hebben. Tot ver, heel ver in het buitenland, aan de andere kant van de wereld bekend zijn. Er zijn mensen die haast alleen maar naar Nederland komen om naar die molens te kijken. En door daar gewoon aan bij te dragen, door ook in de manier van organiseren, daar gezamenlijk in op te trekken. Hè, dus het bestuur van de AV en die molenstichting, dat het over en weer elkaar kan versterken. En dat gewoon een heel, heel belangrijke impuls kan geven. Het SWEC is bedoeld als waar mogelijk revolving fund, maar dat hoeft niet per se, voor economische ontwikkelingen. Echte economische ontwikkelingen mag je niet subsidiëren natuurlijk. Dus dat wat er dan overblijft, tussen aanhalingstekens, dat zijn voorziening of activiteit op het gebied van recreatie, toerisme, wat ook een economische activiteit is, een klein beetje cultuur misschien, maar in die hoek. En dan heb je het eigenlijk over drie grote, er zijn wel kleine initiatieven mogelijk, maar dan heb je het eigenlijk over drie grote. Dat zijn de molens, verreweg als grootste, en Leerdam als glasstad en ja, de vestingstad Gorinchem, waarvan je zegt, kijk, dat kunnen, als dat goed gemanaged wordt, kunnen dat trekkers zijn voor recreatie en toerisme, wat gewoon economisch goed is. Maar dus direct subsidiëren of financieren in economische activiteiten, dat kan je niet, dat wil je niet als gemeente. En indirect op deze manier denken wij dat dit bedrag heel goed besteed is.
Goed, ik zou willen gaan naar besluitvorming. Ik heb de indruk dat de argumenten over en weer gewisseld zijn. Behoefte aan stemverklaring? Dan vraag ik of u kunt instemmen met dit voorstel. Allemaal geknikt. Dan aldus besloten. Dat brengt ons bij het laatste agendapunt voor vanavond. Dat is de RIP over de wachtlijsten Veilig Thuis. Die RIP is op verzoek van de fractie Rennes geagendeerd en wordt mede gesteund door de fractie van de VVD. U heeft beiden ook vragen over dit onderwerp op schrift gesteld. Die zit ook bij de stukken. Heeft de wethouder denk ik ook van tevoren kunnen zien. Ik geef u het woord, maar wat mij betreft hoeft u niet alle vragen integraal te herhalen. Die zijn op schrift, maar misschien wel goed om op hoofdlijnen nog uw punt in te brengen. Wie in eerste termijn over dit woord, over dit onderwerp? Ik neem aan, mevrouw Rennes was ik vanuit gegaan.
Mag ook de heer Van Duin zijn, hoor.
Nou, mevrouw Rennes dan toch maar. Gaat uw gang.
Oké. Dank u wel, voorzitter. Nou, zoals u aangeeft, ik heb een aantal vragen op papier gezet. Ik ga ze niet allemaal voorlezen. De strekking ervan is wel duidelijk. En gezien de hitte hier, stel ik voor het daarbij te laten en gewoon de wethouder om antwoord of beantwoording te vragen. Dank u wel.
De heer Van Duin nog.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, tijdens de vorige informatieavond werd die besproken en het was ook aan het einde van de avond. En wij hebben nog een paar vragen hadden we over willen stellen. En op een gegeven moment kwam er als voorstel om misschien wat tijd te winnen. Om het nu zeg maar in de warmte te doen, om het door te schuiven. Voor ons was de essentie van het verhaal dat er twee redenen worden genoemd. En die redenen hebben wij op een gegeven moment gecombineerd. En die reden was eigenlijk meer administratieve last. Mede door een nieuwe systeem, maar ook meer invoerwerk. Meer vraag waarschijnlijk. En het ziekteverzuim. Die relatie was onze vraag. Heeft dat mee te maken of is het een toeval? En waarom? In de Nederlandse overheid hoor je regelmatig op het nieuws. Pak maar de politie. Regelgeving, ziekteverzuim. Allerlei gedoe. Dan denk je, hebben we dat die kleine schaal hetzelfde probleem? Omdat het ergens een soort ziekte is die wij hier in Nederland met z'n allen in stand houden. Dus daar wil ik graag eigenlijk toch wat uitleg over hebben. En voor de rest zijn er een aantal gewoon belangstellende vragen die staan eigenlijk in het lijstje. En die hoor ik graag van de wethouder.
Dank u wel. De heer Akkerman.
Dank u, voorzitter. Voorzitter, misschien is het toch handig dat ik even begin met een korte schets van de achtergrond van deze problematiek. Tegelijk met de hele jeugdzorg kregen wij ook Veilig Thuis over. Van de provincie. Want het was voor 1 januari 2015 een provinciale taak. Toen nog AMHK. Algemeen meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Ik moest even nadenken, maar dat was het. Nou was het zo dat de laatste jaren de provincie bovenop het budget wat ervoor beschikbaar was vanuit de Rijksgelden jaarlijks een eigen bedrag daarop toelegde. Ja, en dat bracht vervolgens voor ons een discussie mee. En die discussie hebben wij hier in deze raad ook gevoerd van ja, hoe ga je daarmee om? Wij krijgen van het Rijk het oorspronkelijke budget. De provincie is gestopt met het toevoegen van het eigen provinciale budget. Daar hebben wij het over gehad en het besluit was toen van laten we nu de helft van dat bedrag wat de provincie erbij legt er vooralsnog als gemeenten ook bij leggen. Met opdracht erbij aan Veilig Thuis, dit is jullie budget, En probeer de zaken zo in te regelen dat je het ook met dat budget kunt gaan doen. Toen zijn ze aan het werk gegaan in 2015. En u heeft de rapportage gezien. In 2015, ja heel 2015, zijn ze er in de eerste plaats in geslaagd om het financieel rond te krijgen binnen de kaders. En in de tweede plaats zegt het inspectierapport ook dat ze ruim positief afsteken bij de andere collega's in het land. Maar dat was de rapportage per einde 2015. En dat is niet zo gebleven en dat was de reden waarom u een RIP kreeg. De wachtlijsten die er toen niet waren, die kwamen er plotseling wel. En ik zeg plotseling, want het was voor ons ook echt plotseling. En ja, wij hebben er inderdaad de redenen voor aangegeven, zoals je dat vindt in de raadsinformatiebrief. Allereerst de invoering van het nieuwe systeem, wat heel veel extra werk met zich meebracht, maar dan uitsluitend administratief werk. Alles moest ingebracht worden in het nieuwe systeem. En ook bij elke melding zorgde dat voor heel veel extra administratieve last. En een hoog ziekteverzuim door incidentele oorzaken, mag ik het even zo zeggen. Er is geen relatie bekend tussen het ziekteverzuimcijfer en die administratieve last vanwege dat systeem. Dat systeem, dat is een tijdelijke oorzaak. Die komt te vervallen. Wat wij gedaan hebben, en dat is al gedaan bij het opstellen van de begroting, is een extra bedrag meegeven aan Veilig Thuis van 325.000 euro. Om te zorgen dat het ook financieel binnen de kaders blijft. Voor het eerste helft van dit jaar. En als voorzitter van de stuurgroep Jeugd heb ik mij gisteren ook gebogen over de stuurgroep van volgende week. En weet ik dat er op 7 juli ook aan het algemeen bestuur een voorstel wordt voorgelegd om ook voor de tweede helft van het jaar ook diezelfde 325.000 euro toe te gaan kennen. Waarover dus ook in de begroting al rekening mee was gehouden binnen de dienst. Omdat, u hebt het gelezen, deze wachtlijsten wel moeten verminderen, want daar zijn we het met z'n allen heel snel over eens. Inmiddels hebben we overigens ook rapportage over de stand van zaken, ik wou bijna zeggen van nu, maar dat is 1 juni. En nou, misschien dat het niet zo zinnig is dat ik nou al die cijfers op ga lezen, maar duidelijk is wel dat de wachtlijst van voor triage, die 50 was, en dan heb ik het over die zaken waar kinderen bij betrokken zijn, die was 50 en die is nu 40. Dat is wat mij betreft de belangrijkste categorie. En die hebben ook de hoogste prioriteit gekregen. De anderen zijn niet substantieel gewijzigd. Ik denk dat dat een adequate samenvatting is van al die cijfers die hier staan. We hebben er overigens afgesproken met de directeur van de serviceorganisatie dat hij ons maandelijks vertelt wat de stand van zaken is. Hoeveel kinderen uit Gieselanden betreft dit nou? Dat weten we niet. En als we dat zouden willen weten, dan moeten we vragen om dat handmatig uit de lijsten te halen. En ik heb het niet opportun geacht om dat extra werk ook nog eens te vragen. We hebben even geprobeerd daar een inschatting van te maken. En dan zou er, als wij een gemiddelde gemeente zijn qua zaken, dan zou het één kind uit Gieselanden zijn die staat op de wachtlijst voor onderzoek.
Nou. Voorzitter. Ik verbaas me toch even over uw opmerking, meneer Akkerman. Als er 40 cases op de wachtlijst staan, is het toch niet zoveel moeite om handmatig even na te gaan hoeveel er uit Gieselanden komen? Of ligt dat nou aan mij?
Het is niet zoveel werk. Alleen, als we rekenkundig uitkomen op de inschatting dat het ongeveer één kind is, dan zou het één of twee meer kunnen zijn. En als u dat echt precies wilt weten, kunnen we dat voor u regelen.
Nou, volgens mij heeft de heer Van Duin erom gevraagd.
En ik doe het voorstel om het te doen met deze inschatting. Want om heel eerlijk te zijn, uiteraard staan wij hier voor de kinderen van Griechenlanden. Maar als er één of meer uit Griechenlanden is, maar het zou er dan één of twee meer of minder uit een andere gemeente zijn, vind ik niet het meest relevante. Wij zijn met 17 gemeenten bezig met dit probleem. En dat wil ik. En ik hoop, ik ga er gewoon vanuit dat u dat met me eens bent, dat we dat probleem moeten tackelen. Maar nogmaals, als u het echt wilt weten.
Even reageren, ook al mee.
De vraag
van mevrouw Renes. Ik ben het eens met wat de wethouder zegt. We zitten hier voor de 17 gemeentes. We hebben die afspraak ook gemaakt dat we het als een soort collectief benaderen. Dus die 40 kinderen zijn voor ons net zo belangrijk als die ene dan in Griechenlanden. Ik heb ook in het begin gezegd, we hebben een aantal, dus meestal nieuwsgierige vragen, zijn er gevallen in Griechenlanden. Ja, u kunt ze niet absoluut geven. U geeft een inschatting, we zijn 3% groot ten opzichte van die 17, dan komt er zo'n getal uit. Dat hebben wij ook al gemaakt, dus dat hadden we ook kunnen geven. Belangrijk is eigenlijk dat wij op een gegeven moment als raad natuurlijk hier de verantwoording hebben over ons Griechenlanden. En dan kan ik me wel voorstellen dat mevrouw Renes even wat dieper erop ingaat. En zegt, ik wil die ene persoon wel in het licht krijgen. Maar wat hebben we er dan als we die in het licht krijgen? Niets meer. Het is alleen een vorm van een stukje nieuwsgierigheid. Ik ga er niet naartoe en ik hoop ook niet dat u er naartoe gaat, hè, want dat is iets voor het sociaal team. Het enige wat je zou kunnen dan zeggen, hebben jullie het sociaal team ingeschakeld? En dan ga ik vanuit dat sociaal team in deze hele regio, Zuid-Holland-Zuid, met al die 40 gevallen bezig zijn. Hè, verschillende. Dus daar heb ik al wel vertrouwen in met het antwoord. Dus zoals u hem brengt, is hij een beetje te gedetailleerd. Daar kunnen we niks mee, ook politiek niet. Dus ik ga mee met de heer de wethouder.
Maar die gaat nu nog niet naar huis. Mevrouw Renes, wat vindt het college van het feit dat er 50 cases op de lijst stonden of wachten op triage? Dat is een getal wat we met z'n allen niet moeten willen. Ik heb net al gezegd, dat moeten we dus ook willen voorkomen, dat de wachtlijsten zo groot zijn. Wij hebben met z'n allen gezegd, binnen 5 dagen moet de namelding geacteerd worden. En daar moeten we ook naar terug willen. Overigens heb ik net al gezegd, die 50 zijn er op dit moment 40. Nee, waren er op 1 juni 40. Klopt de constatering dat het college dit blijkbaar acceptabel vindt? Nee, dat klopt niet. Dat wij u een RIP sturen, zou u wat mij betreft op mogen vatten als een bewijs dat wij het belangrijk vinden en dat wij u dus ook op de hoogte stellen. En uiteraard laten we het niet bij een sturen van een RIP, maar waren we daarvoor al bezig om de zaken te verbeteren. Nou, we hebben in de RIP een aantal zaken genoemd. Wat is er aan toe te voegen? Op dit moment is het zo dat vanuit Veilig Thuis Haaglanden extra capaciteit wordt ingevlogen om te proberen die bulk van de wachtlijsten weg te werken. Er wordt extra overgewerkt in hoge mate. En er is ook nog gewerkt om te zorgen dat de centrale meldingdienst ook met die triage aan het werk te laten gaan. Dus dat er in één slag meer werk kan gebeuren. Dat zijn tijdelijke maatregelen. Dan vraagt u, hoe zit het nou met de transformatie? En dat is dat is uiteraard een hele belangrijke vraag. De bedoeling is dat we van de oude werkwijze toegaan naar een nieuwe werkwijze die past bij hoe wij hier in deze regio werken. En dat betekent, als er een melding gedaan wordt, dan komt de triage. Dat is eigenlijk niet anders dan een beslissysteem om te zeggen van nou, hier moet echt onderzoek gebeuren. Hier moeten maatregelen genomen worden. En daar waar er geen noodzaak is tot onderzoek, dan zeggen we nu, dan gaat het kind, klinkt een beetje raar, maar dan gaat de casus gaat naar het sociaal team. En die gaan met het hele systeem rondom dat kind aan de slag. En dan kom ik ook meteen bij uw volgende vraag. Want daar waar er in de RIP sprake is van de term grijs gebied, dan gaat het precies over die discussie. Wat is nou, wanneer kom je in aanmerking voor extra onderzoek? En wanneer ga je dus terug naar het sociaal team? En wat er bedoeld is met die zinsnede in de RIP, is van laten we nou zorgen dat er een veel scherpere definitie komt van wanneer je nou onder het ene valt en onder het andere. Want nu is het zo, dat als er ook maar enige twijfel is, dan ga je dus naar veilig thuis toe. En laten we proberen die, dat is natuurlijk één van de redenen van het dichtslepen van dat systeem, laten we proberen dat te verminderen. Ook met een scherpere definitie. Ja, en dat er dan in die RIP ook staat, ja, u vraagt wat het college vindt van de zinsnede, dat melders, als ze blijven twijfelen, opnieuw kunnen melden. Dat is een zin die wij hebben opgeschreven, dus daar zouden we af kunnen leiden dat wij dit menen wat er staat. En dat is ook echt zo. Ja, natuurlijk kan het zo zijn dat als iemand een melding gedaan heeft, daar is vervolgens door Veilig Thuis op geacteerd. En dat iemand meent van ja, maar ik zie nog steeds een onveilige situatie of iets van die aard. Natuurlijk is er dan een mogelijkheid om opnieuw te melden. En ik zou zeggen, iemand die die ongerustheid kent, aarzel niet om opnieuw te melden. En dan kunnen er twee dingen gebeuren. Ofwel, dat leidt tot actie. Ofwel, dat leidt tot een gesprek waar ja, u denkt wel dat u dat of dat ziet, maar wij weten wat er aan de hand is en dan komt er een verhaal bij. En allebei is nuttig wat mij betreft. De inschatting dat de risico's niet zodanig zijn dat er acuut extra capaciteit nodig is. Daar hebben we het over gehad. We gaan het er maandelijks over hebben. We hebben het ook over het extra budget gehad. En er is ook besloten tot een benchmark. En dat zit wel logisch in elkaar, die vragen van u, want daar kom ik dus nu ook op. daar kan ik u overigens nog niks van vertellen, want daar hebben we het nog niet over gehad. Ik ken de uitslag van het benchmarkonderzoek ook nog niet. Maar het is wel bedoeld om inzicht te geven in de vraag of ons veilig thuis het zou moeten kunnen doen met het budget wat ervoor staat. Hoe zit dat nou in vergelijking tot anderen? Daar gaan we nog wel iets over horen, maar op dit moment hebben we het niet. We hebben in ieder geval wel besloten tot die 325... Nee, we gaan besluiten, denk ik, tot die extra 325.000 euro. Overigens, dat het doen van zo'n benchmark ook geld kost en dat dat geld is die ten koste gaat van de zorg, dat bestrijd ik. Want ik denk dat we moeten willen weten wat er nodig is voor ons veilig thuis. En daar is dat onderzoek ook voor nodig. En zo gigantisch is het nou ook weer niet. Voorzitter, ik denk dat ik de vragen gehad heb.
Dank u wel. Dank voor uw uitvoerige beantwoording. Ik kijk nog even in de tweede termijn. Ook gelet op het feit dat het langzamerhand wel een klein beetje warm begint te worden. En de Bovenkerk de norm dichterbij komt kort graag. Wie in tweede termijn nog? Nou, Nes, de heer Van Duin nog of niet? Nee, mevrouw Nes. Gaat u gang.
De bovenkerknorm gaan we halen hoor, dat staan we buiten wat mij betreft.
Nou, liever niet zou ik zeggen, want... Nee, ik heb het geklater begint weer, om 10 uur was het in één keer afgelopen, maar gaat u gang.
Nee, zonder dolle. Dank voor de beantwoording, heer Akkerman. Ik constateer dat er dus teruggekomen is van een standpunt, of toch tot een ander inzicht is gekomen, dat er wel degelijk capaciteit vanuit Haaglanden in is gevlogen voor het wegwerken van wachtlijsten. Dus dat klinkt gunstig, dat is mooi. Van 50 naar 40 is vooruitgang, maar in een periode van 22 april tot 1 juni, 10 in de 5 weken, 2 per week. Oké, we gaan vooruit. Maar ik verbaas me wel over de heer Van Duin. Hoeveel gevallen zijn er in Gieselanden? De wethouder antwoordt, nou ongeveer 40 voor de hele regio is een beetje lastig om handmatig uit te zoeken. Dus ik gok 1, laten we het daarbij houden. En dan zegt u, ja, neem ik genoeg mee. Ik zou het wel willen weten. Hoeveel gevallen er zijn in Gieselanden?
En dan is mijn vraag.
Wat hebben we daaraan?
Wat hebben we daaraan?
Wat wij eraan hebben?
Het is een informatie eigenlijk. Hè. Dat kan ook buitensporig zijn. Of op een gegeven moment misschien in een gemeente wonen wat heel extreem is. Nou, dan raak ik zo'n antwoord en dan kunnen we wat mee. Als we nu geven met mathematische rekening een som is, dat het gelijkelijk opgaat. Ja, daar heb je ook niks aan. Hè. Dus die 1 wat hij opgeeft, het is 1. En daar wil ik ook mee houden. En ik heb ook al gezegd dat die 40 op de wachtlijst al ernstig genoeg is. Het gaat om kinderen. En daar ben ik het helemaal met je eens ook. Vandaar dat ik gegeven moment zei, ik geef je de ruimte om het in een debat nog te voeren. Maar we moeten geen muggen in elkaar gaan afvangen. Of vliegen afvangen. Dus dit punt is voor mij voldoende.
Begrijp ik. Voor mij is het wel relevant en ik zal u uitleggen waarom. Dan weet ik namelijk of ik me druk moet maken of niet. Of het aanhangig moet maken of niet. Stel dat er uitkomt dat er in Friesland, dat er van die 40 geen enkel geval uit Friesland komt. Hiep hoi, weg van de agenda. Voor ons duidelijk.
Dat komt, kan dat, ook mevrouw zijn. Mevrouw de dat kunt u niet meenemen.
Nee, maar bij wijze van. Ik zeg niet dat het dan geen belangrijk onderwerp meer is. Maar het gaat mij erom of wij er nul uit, of we nul op de wachtlijst zijn uit Friesland. Of 1, of 5, of 20. Dat kan wel degelijk interessant zijn. Dat is mijn punt. Is niet gezegd dat als er geen enkel kind uit Friesland komt dat ik me dan niet druk maak, want dan maak ik me nog steeds druk. Maar het is wel interessant om te weten, ook met het oog op bijvoorbeeld, hebben wij überhaupt multiproblem cases of gezinnen waarbij AMK-meldingen, zo heette het vroeger, worden gedaan. Het inzichtelijk krijgen van wat wij in onze gemeente aan zorg- en hulpvragen hebben. En of er, daar hebben we al jaren geen inzicht in. En dit zou daar wellicht een bijdrage aan kunnen leveren. Dus ik denk dat u de vraag ook niet voor niks stelde in oorsprong. Het is wel degelijk interessant om te weten, ongeacht wat we er verder mee doen of kunnen doen.
Staat u de tweede termijn?
Bijna.
De wethouder gaat zo nog even reageren op het punt wat u...
Dat mag, uiteraard. Ik hoor het graag. Wat betreft de beantwoording van de wethouder op dat grijze gebied, ja, dat is dus wel de hele crux bij deze materie. En mijn vraag daarom, ik ben blij om te horen dat er iets aangepakt gaat worden. Ik ben alleen nog steeds benieuwd hoe dat dan eruit ziet en wat die aanpak dan inhoudt. Want volgens mij is dat inderdaad de vraag op dit domein en zou inderdaad ook de verklaring kunnen zijn voor het hoge aantal op de wachtlijst.
Dank u wel. De heer Akkerman.
Nee, volgens mij zijn er weinig punten waar ik het momenteel met u eens ben. Dat wij nog een nadere definiëring moeten geven van dat stuk tussen Veilig Thuis en de sociale teams. Ja, die definiëring moet er komen, maar dat voorkomt natuurlijk geen enkel kind op de wachtlijst. Ze moeten op de adequate manier geholpen worden. Overigens ook of ze nou in Gieselanden wonen of niet. Ik blijf dat pertinent met u oneens. Ik maak mij zorgen over het feit dat we nu 40 kinderen daar op de wachtlijst hebben staan. En daar moeten we, of ze nou uit Gieselanden komen of uit Nieuw-Lekkerland, daar moeten we iets mee willen doen. Als ik zou weten dat er op Honolulu een kind in de zorgen zit, dan zou ik mijn collega daar bellen als ik denk dat het nuttig zou zijn.
Maar dat geldt toch ook voor mij?
Goed zo, dan zijn we daar in ieder geval over eens. Dit heeft... ook wel iets te maken met, en daar hebben we nog geen verklaring voor, de sterke groei van het aantal meldingen. Er waren er uit Gieselanden 9 meldingen in het eerste kwartaal, om u enig begrip te geven over welke orde van grootte. Dat was een groei van 27%. En die 27%, die hoge groei, dat is er op dit moment nog steeds. Ik geloof van iets minder dan toen, maar nog steeds een hoge groei. En daar zit natuurlijk de echte oorzaak. Er zijn veel meer kinderen te behandelen en daardoor groeit de wachtlijst. Dus behalve het feit dat we daar uiteraard iets aan moeten doen, nou, daar hebben we het over gehad, vind ik ook dat we daar meer van moeten willen weten. Want daar zit natuurlijk de kern van het probleem en daar moeten we aan willen werken. En daar gaan we ook echt mee aan de slag.
Dank u wel. Daarmee zijn we aan het einde van dit agendapunt, want hier hoeft verder geen besluit over genomen te worden. U kunt ermee doen wat u daarmee wilt doen. En dat brengt mij tot het punt om deze vergadering te sluiten. Ik wens u allemaal wel thuis, wou ik zeggen. Neem een paraplu mee, volgens mij is het nodig. Maar u kunt nog een glaasje drinken en misschien is het dadelijk dan droog. Wel thuis.